Welkom bij een nieuwe aflevering van de Codeklets podcast. Ik mag vandaag jullie host zijn. Ik ben alleen. Maar ik heb wel hele toffe gasten dit keer. En ik heb een heel belangrijke mededeling. Dat is eigenlijk ook wel iets waar ik best wel trots op ben. Of blij mee ben, zo moet ik het zeggen. De aanleiding, of het heeft te maken met een van de vorige afleveringen, was met Gijs Wilbrink. En Gijs Wilbrink is de CTO van Vriend van de Show. Dat is een platform waar podcasts zich bij aan kunnen sluiten om daarmee in contact te komen met luisteraars. Je kunt donaties ontvangen en je staat op een hele leuke site. Dan ben je een van de vele Nederlandse podcasts inmiddels. En via die weg kreeg ik in één keer een mailtje binnen dat we de eerste donateur hadden. Nou, dat was echt wel tof. En ook wel van een bekende van ons, van mij in ieder geval ook. Randal Pelen van Met Neus op Tafel podcast heeft gewoon een donatie gedaan. Dat was echt, ik vind het wel heel erg cool. We hebben nog niet eens reclame echt gemaakt van hey, doneer, geef geld. Dus dat hebben we nog niet gedaan. Daar zijn wel ideeën over, want ik bedoel, ja, tuurlijk is dit een hobby. Maar we willen tegelijkertijd het ook echt wel wat meer professionaliseren. We hebben echt allerlei ideeën. Nou, we hebben volgens mij wel eens een keer gezegd dat we een conferentie willen houden. Maar ook samenwerken met bepaalde bedrijven of zo. Dus daar hebben we wel allerlei leuke ideeën bij. Maar ook willekeurige mensen ons kunnen sponsoren. Nou vind ik eigenlijk ook wel dat er wel een soort van perks aan verbonden moeten zijn. Dus dat er een soort van tegenprestatie is. Weet ik veel, stickers of dat je toegang krijgt tot exclusieve content. Of je naam wordt genoemd, zoals net met Randal in de podcast. Maar daar moeten we nog even over nadenken. Maar het is in ieder geval leuk dat de eerste donateur er is. Mijn gasten voor vandaag, dus laten we niet te lang bij allerlei Codeklets dingen stilstaan. Maar ik heb twee gasten dit keer. De eerste gast, die kennen jullie waarschijnlijk al. Dat is een gast die eerder bij Codeklets is geweest. En dat is Rogier Lommers. Welkom Rogier.
Hey, dankjewel.
Hey. Een poosje geleden was ook een leuke aflevering om op te nemen. Dan vraag ik me natuurlijk meteen weer terug. Nou, aanleiding was natuurlijk ook wel dat jij met een leuk idee kwam om deze podcast op te nemen en dit onderwerp wat we vandaag gaan aanraken. De andere gast, die is nieuw, die hebben we nog nooit eerder in de Codeklets podcast gehad, is wel lid van de Slack, dus dat is ook wel, dus hij is niet helemaal onbekend. Dat is Ivo Tobi. Welkom Ivo.
Hey, dankjewel. Dank je, Simon.
Ja, ik heb geen, dat heb ik hier heel netjes opgeschreven, ik heb geen bio gevraagd. Dat is, soms doen we dat wel, soms niet. Daar zijn we niet heel consequent in. Ik ben er ook wel eens van om gewoon te vragen van hey, wat heb je nou gedaan en wie is je vader, wie is je moeder? En we zien wel waar het schip dan strandt. Dus dan op die manier even kennis maken. Vind ik leuker, dan is het wat organischer. Dan zien we wel, leren we je op die manier een beetje kennen. Dus dat mag je eigenlijk wel gaan doen. Wat doe jij in het dagelijks leven, Ivo?
Ik ben in het dagelijks leven webdeveloper bij Triple in Alkmaar. En ik ben eigenlijk in mijn eentje verantwoordelijk voor alle techniek achter esportsclub.nl. Ja. Een website over e-sports. En dat is eigenlijk mijn dagelijkse, wat ik 40 uur per week zo'n beetje doe.
Oké, cool. En een vraag die we aan iedereen stellen. Hoe ben je met programmeren begonnen? Wat was je eerste ervaring daarmee? Het zou leuk zijn als je zou zeggen, vorige week heb ik voor het eerste keer.
Nee, mijn eerste regels code waren 10 print Ivo is gek, 20 go to 10. Heel lang geleden.
Herkenbaar.
Toen ik 7 jaar was, heeft mijn stiefvader een Commodore 64 gekocht. En die stond eigenlijk binnen 2 weken op mijn slaapkamer. En ik stond, of iedere maand volgens mij, iedere 2 weken, ik weet niet meer, maar in ieder geval de kijk. Dat blad van dat bestaat volgens mij niet meer. Maar er stond in het midden altijd listing. Die kon je overtikken, een basic listing. En dat was echt een heel weekend werk. En stond was ik dus alles aan het overtypen. En dat waren hele simpele dingetjes. Sommige sprites of hele simpele spelletjes. Nou, aldoende heb ik daar eigenlijk basic geleerd.
Oké, cool. Dat is ook wel, dat was ook wel altijd wel een beetje, ja, de eerste taal die ja, waarmee je leerde programmeren, volgens mij.
Ja. Ja.
Al die computers hadden volgens mij Basic, toch?
Ja.
Dat is een beetje, ja.
Ja, Poker en Sys. En op een gegeven moment, toen heb ik nog een tijdje demo's gemaakt. In een soort assembler voor de Commodore.
Ja.
Je had vroeger had je de 1001 crew. Dat was zo'n hackersclubje. Dat kwam achteraf, wist ik niet, maar het kwam uit Alkmaar. Mm-hmm. En daar heb ik dus ook voor geprogrammeerd. Nou ja, toen was ik denk ik een jaar of 10 of zo.
Ja, grappig.
Ja, was leuk.
Ja, goede tijden. Ja. Nou, Rogier, dat zei ik net al. Rogier heeft eigenlijk een beetje het onderwerp voor vandaag. En dat is eigenlijk, ja, hoe is dat ontstaan? We hebben het in de CodeCollectors podcast wel eens over gehad om zelf, tenminste, zelf je computer te bouwen en zelf een server te hebben. En toen zei jij, Rogier, dan moet je me eens mee helpen.
Ja, dat is volgens mij in de vaste rubriek tip van, hey, bouw gewoon eens je eigen server. Want dan hangen dingen in de meterkast of op zolder of waar je ook maar ruimte hebt. En draai daar eens een paar Docker containers op of een Kubernetes cluster of de dingen die je ook op de werkvloer gebruikt. Want dat is gewoon echt heel leerzaam. Ja, en zodoende is deze aflevering ontstaan, volgens mij.
Ja, dat klopt. Het was een suggestie. Nou, een goeie ook. Ik bedoel, ja, het spreekt mij heel erg aan. Ik moet ook eerlijk zeggen, het is misschien niet helemaal voor niks dat andere hosts zaten zeiden van, nou, deze mag je zelf doen. Want het waren allemaal niet per se jongens die zeiden van, en meisje Paulien, Paulien weet ik eigenlijk niet. Misschien heeft hij juist wel iets draaien thuis. Maar ze van, nou, deze mag je zelf doen. Ik zei, nou, dat is goed. Ik vind het wel leuk. Dus vandaar. Dus we gaan het hebben over hoe je thuis je server draait. En dat woord server klinkt natuurlijk alsof je iets heel groots hebt staan thuis. Maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer van toepassing. Want het kan heel klein en het kan heel groot worden. Kan ook uit de hand lopen dus eigenlijk.
Ja, dat dus, kan heel snel, ja.
Dus daar laten we het daar maar eens over hebben. En ik had het idee om dat een beetje op te delen, om een beetje structuur aan te brengen. Want ja, je kunt echt alle kanten op gaan en dan er op één punt heel erg de diepte in gaan en vergeet dat je de rest ook eventueel van die aspecten, dat je die vergeet. Werkt in mijn hoofd zo, zei ik net voor de opname ook, van ik begin van onderaan hardware. Daarbovenop operating system en daarbovenop, ja, dan weet ik veel, services, applicaties, whatever maar. Dus ik denk dat we het even op die manier een beetje in een soort van structuur kunnen gieten. En dat we dan op die manier even gewoon allerlei vragen langs laten komen. En onze ervaringen en tips aan de luisteraar. Dus, wie durft te beginnen? Want hardware, waar moeten we dan aan denken? Want er zijn heel veel soorten server hardware, of hardware überhaupt, zeg maar. Waar moeten we aan denken? Wie wil daar iets over zeggen?
Daar wil ik wel wat over zeggen, hoor. Kijk, ik weet niet of je wel eens een echte rack-server in huis hebt gehad.
Nee, niet thuis.
Nee, niet. Nee, ik wel. Uh-huh. Ik heb ze uiteindelijk ook gewoon in een rack gehangen in het datacentrum. Maar als je zo'n machine aanzet, daar kan een stofzuiger niet tegenop, hoor, qua herrie. En het is ook niet te tillen en ze zijn lompgroot. Dus een echte server zou ik niet in huis willen hebben.
Ook qua stroomverbruik is dat af te raden, denk ik.
Ja, zeker. Ik heb het gemeten en die server die ik toen had, die zat op 1800 watt. En dat is al even geleden.
1800 watt?
Ja, maar het was een dual core met volgens mij 12 harde schijven. En ja, nou,
ik heb wel eens gelezen dat 1 watt is op jaarbasis, volgens mij, bij 24/7 gebruik, €2.
Ja. Ja.
Ja. Nou, ik had hem uiteindelijk. Dit was een machine die ik voor mijn werk had. Ik had toen een hostingbedrijf en ik had een heleboel van die dozen staan. Die stonden in een rek bij een colocatie. Ja. Maar ik moest bijbetalen voor het stroomverbruik. Want ik had ze gekregen via. Dus ja, weet je, ik had er weinig kosten aan de aanschaf. Maar dat Maar ja, dat zijn flinke stroomkosten. Dus dat was ook wel een lesson learned voor toen ik voor mijn eigen gebruik, zeg maar, voor thuis een machine ging bouwen. En ja, je kan beginnen met een Pi. Een Pi 3 of een Pi 4. Daar kan je al echt wel leuke serverdiensten mee draaien. Maar dat is echt maar helemaal wat je ermee wil gaan doen.
Ja, dat is waar. Maar dat is meteen wel eentje. Dat vind ik sowieso magisch. Ik bedoel, kijk, natuurlijk, een server, dat is bij naam. In principe kan alles een server zijn. Maar dat die Raspberry Pi's, dat ze toen aankondigden van, hey, we gaan voor €35 of $35, whatever, dat je dan een computertje hebt. Je moet je trouwens niet vergissen, want je moet nog een adapter erbij. En geheugen. En dus het is iets duurder. Maar dat je dan zo'n simpel computertje hebt waar je echt heel veel dingetjes mee kunt doen, dat vind ik echt wel, vond ik wel mooi, zeg maar. Het is niet zozeer dat ik dan dacht van, oké, ga heel al mijn diensten ga ik op die Raspberry Pi draaien. Zo is het ook weer niet. Maar ik vind het wel gaaf dat het echt, het is heel toegankelijk. Ook met zo'n Raspberry Pi kun je al die dingen waar we het net over hadden, kun je toch al, volgens mij kun je gewoon Docker draaien, je kunt Kubernetes draaien op die dingetjes. Dus dat is echt wel mooi.
Ja.
Maar goed, dat zijn de kleine.
Nadeel van de Pi is volgens mij wel dat het ARM-based is, toch?
Ja, is dat nog een nadeel trouwens?
Ik weet niet of Docker tegenwoordig volledig ARM.
Ja.
Dan is het wat mij betreft geen nadeel, nee.
Nee, dat is volgens mij door. Dit is weer zo'n site, zo'n zijspoor. Doordat, hoe heet dat? Kijk, ARM is er altijd geweest. Microsoft heeft volgens mij wel eens Windows voor ARM. Dat hebben ze nu ook. Maar een heel poos geleden hebben ze dat al, dat initiatief geprobeerd. En die, hoe heet dat? Die service laptops die op ARM draaiden. ARM draaiden. Maar nu denk ik door, en dat is mijn mening, doordat Apple in één keer nu zo hard gaat met de ARM en die M1-chip, dat nu een heel stuk serieuzer genomen gaat worden. Dus dat is op zich wel interessant. Dus ja, Docker draait op ARM. Visual Studio Code bijvoorbeeld is, ik weet niet of dat nu al release voor is, maar er is zeker een beta-versie die op ARM draait. Dus het wordt, het is gewoon echt wel een serieuze architectuur, zeg maar, die je kunt gebruiken. Dus dat is de low-end van het spectrum.
Afgedankte oude laptops zijn ook prima. Hè?
Ja.
En als je een klein beetje je best doet, dan en je zoekt de componenten uit die niet zoveel stroom verbruiken, dan zit je volgens mij ook. Ik heb ooit eens een keer zo'n meter hier aan de servertje gehangen. En dat was volgens mij 20 watt idle of zoiets.
Yeah.
Dat is prima.
Ja, dat is die €40 per jaar. Ja, dat is wel waar, ja. Maar goed, zo'n grote, zo'n rack van 1800 watt, nee, dat heb ik niet. En die blaast, ik herken, ik heb geen server rack. Ik heb er wel zo van nagedacht. Ik dacht, maar wat wil ik nou doen? Voor mij hoeft het niet. Maar ik had, dat heeft niks met de direct service drive, maar ik heb zo'n Ubiquiti USG Pro. En die, dat is een router, zeg maar. En dat is heel leuk. Dat ding, ik denk, dat valt wel mee, klein dingetje. Ik sluit dat ding aan. Het steeg gewoon op, man. Ik denk, wat de heck? Dus het eerste wat gedaan, heb het ding opengesloopt. Een Noctua-fans erin gestopt om te zorgen dat die wel, dat die een stuk stiller is. Dus dat,
ik ben ooit begonnen met een Mac Mini. Met een heleboel USB harddisks eraan. Dat was een hubje, USB-hubje. En Mac Mini, het is BSD-based. Ik ben gek op Unix en BSD-achtige omgevingen. En dat heeft tijdenlang prima gedraaid. En het allereerste begin was een Pentium 2 met Windows 2000. Dat is echt al heel lang geleden. En dan draaide ik ASP Classic websites op. Ik had een website, daar kon je virtueel door Alkmaar heen wandelen. Ik had echt iets van 2000 foto's van het centrum gemaakt. Dat was Google Street View, alleen dan 15 jaar daarvoor. Nou, dat draaide gewoon vanuit mijn slaapkamer op een desktop computertje. Dat was eigenlijk mijn allereerste homeserver.
Ja, dat is wel, dat zijn wel, klopt, ja. Ja, nu beginnen alle dingetjes terug te komen. Het is zo vaak geweest, want precies wat jij zegt. Ja, het is niet bij, goed, de servers die draaien, die zijn, die en gedraaid heb, 95% is dat Linux geweest. Windows heb ik ook wel, weet je, dan draaide ik wel eens een Windows server omdat er een bepaalde applicatie was die alleen maar voor Windows was. Dan gebruikte dat, of als ik een .NET applicatie wilde draaien, dan was het tot, weet ik veel, 3-4 jaar geleden was dat niet cross-platform, dus dan moest je gewoon Windows hebben. Maar over het algemeen draaide ik Linux. En kijk, mijn eerste, wat ik wel een soort van server, ja, wel server kan noemen, is ik werkte bij Ericsson en had je thuis-pc's. Dat is een tijd dat je, je kreeg gewoon een thuis-pc van ja, want dan kun je thuis ook nog wat oefenen met Windows. Dus dat was eigenlijk omdat iedereen in het bedrijf, die kreeg die mogelijkheid. Maar ook wij, de IT'ers, dan kreeg je ook die mogelijkheid. En wij, ja, het is niet dat wij dat moesten. Je hoefde niet te oefenen. Je was al, zeg maar. je wist alles wel. Dus ik had daar. Ik had dat ding ook niet thuis staan. Ik had hem op mijn werk laten staan. Ik had daar Linux op gezet. en Samba gedraaid. Dus ik deed gewoon doodleuk mee. in het. hoe heet dat? In het SMB-netwerk. Dus het Windows-netwerk. En ik had die machine, had ik. Ja, ik was heel erg Linux fan. Ik had het MS Killer genoemd. Dus als je een netwerk browser zag je machine staan met Microsoft Killer, zeg maar. En ik werkte dus voor Ericsson, dus op zich. Ik zat toen zat ik op de. Dat was helemaal in het begin, toen zat ik op de helpdesk. En, dus ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje, echt serieus van een Zweed. Die kwam uit Zweden, dus dat was, ja, die kwam bij ons af en toe, kwam er een techneut, die moest helpen of zo, of weet ik veel. Ik zei van, Dirk, klopt dit niet, want er staat een machine hier volgens mij in jullie netwerk, die heet MS Killer. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik zei, nee, maak je geen zorgen.
Ik ben het. Wat het
ding, ja, dat ding gebruikte ik. Dat is echt mooi. Dat weten die jongens ook allemaal toen. We hadden toen een kweekserver draaien. En we hielden daar onze standen bij, zeg maar. Dus dat speelden we 1 keer in. Dat was ook echt bizar. Dan hadden we 2 ruimtes, want wij waren gewoon IT. Dus ja, we wisten gewoon wat wel of niet kon. En dan gingen we 8-8 gingen we kweek spelen, kweek 2. En hadden we 1 server met statistiek. En dat draaide ik op Linux. Dus dat was ja, voor mij best wel leuk om daar al een beetje mee te spelen. Dus dat zijn wel grappige dingetjes. Maar ja, goed, het is precies wat je zegt. Je kunt het met een laptop, het maakt niet uit. Een computer is een computer. En die software draait meestal wel. Dus dat is wel gaaf. Maar wat zouden jullie nu draaien, zeg maar? Wat is iets? Stel dat je nu hardware om mee te beginnen. Misschien is dat een insteek. Zeg, stel dat iemand heeft eigenlijk nooit echt zelf een server opgezet. Wat zou je dan zeggen? Van, pak dat, pak een server van 1800 watt of zeg je gebruik een laptop of zo, of whatever.
Als je wil investeren, dus als je er überhaupt geld aan uit wil geven. Kijk, het ligt natuurlijk helemaal aan waar je focus ligt. Hè. Mijn huidige machine, die heb ik opgebouwd met energieverbruik in het achterhoofd. En ik had echt heel veel storage. Ik had iets van 20 terabyte storage in mijn vorige machine. En op een gegeven moment dan realiseer je, ja, wat bewaar ik nou allemaal? Dat is helemaal niet nodig. Dus ik ben gehalveerd. Want ja, zoveel heb ik niet nodig. En die schijven zijn best duur. Dus ik had me gefocust op het energieverbruik. En ik heb toen de afweging gemaakt van, je hebt van die bordjes, je kan ze nog steeds krijgen met een Atom processor erop. Die zit erop gesoldeerd. Dat zijn serverbordjes. Echt mini of micro ITX is dat. En 8 cores, 16 threads, kan je 32 tot 32 gig ECC geheugen in kwijt.
Oké, ja.
Ik geloof 16 SATA aansluitingen, dus je kan er ook flink wat harde schijven bij doen. Maar zo'n bordje is wel €500.
Okay.
Dat is wel duur. Maar ja, het verbruikt, als hij echt vol staat te stampen, verbruikt hij nou 20 watt.
Ja.
Nou, dan komen natuurlijk de schijven nog bij en eventueel het verlies op je voeding en noem maar op. Dus ja, als je dat doorrekent, ik heb op een gegeven moment gekeken naar een i3 die snel genoeg is voor wat ik nodig heb. En hoe energiezuinig die is ten opzichte van dat serverbordje. Ja. Nou, dan had ik er 6 jaar over moeten doen, dan had ik hem terugverdiend. Dus uiteindelijk heb ik die niet gekocht, want ik vond het prijsverschil gewoon te groot. Achteraf zou ik het alsnog hebben gedaan, want ik zou dan misschien financieel niet beter zijn geworden, maar hij is ook veel stiller, want het is in principe een fanless bord, er hoeft helemaal niks op. En het ding staat nu naast me, je hoort hem niet, maar je hoort die fans toch wel. En dat vind ik toch wel een stukje comfort.
Ja.
Dus ja, zo simpel kan je beginnen. En kijk naar uitbreidbaarheid. Hoe makkelijk kan je er geheugen bij prikken als je dat nodig hebt. Kijk vooral als je er is geen laptop neemt, maar een PC ervoor. Kijk hoeveel SATA-aansluitingen dat ding ondersteunt. Je kan altijd natuurlijk een kaartje bij prikken op de PCI met de extra SATA-aansluiting. Maar dat is niet ideaal.
Nee. Ja, precies. Dus eigenlijk, maar goed, als je het hebt over SATA, dan is het echt, als de wens er is om meer opslag te hebben bijvoorbeeld. Dus als je, ik veel, foto's, filmpjes, whatever je wel wil opslaan, zeg maar, op die server, of op die storage wil hebben, dan is dat belangrijk, ja.
Ja.
Hey, maar je zou, als je gewoon echt nog helemaal niks hebt, je zou ook gewoon met een Raspberry Pi kunnen beginnen. Hè? Dan ben je, wat je zei, voor een paar tientjes klaar en gooi je er een 512 gig kaartje in.
Mm-hmm.
En dan kun je al los met je Docker en met je reverse proxy en met je dan kun je al los. En als het je dan echt bevalt, dan dan
kun je altijd nog opschalen, zeg maar, als het ware. Ja.
Ja.
Ja, die zuinigheid, dat moet ik wel toe. Dat moet ik echt wel. Daarom zitten wij hier alle drie waarschijnlijk. Ik bedoel, kijk allemaal, we hebben er wat meer ervaring mee. Die zuinigheid, dat is iets wat me. Kijk, het is niet dat ik ieder jaar een nieuwe server aanschaf, maar elke keer hou ik wel een beetje in de gaten van, oké, wat is het verbruik van mijn machine nu? En is er iets wat zuinig is? En heeft het nog voldoende performance voor de dingetjes die ik wil ermee wil kunnen doen? En ja, dat is echt bijzonder, ja. Want ik draai hier een, dat is meteen specifiek iets, maar goed, ik draai een ASXE server, dus gevirtualiseerde VM, zeg maar. Dan heb ik weet niet eens wat voor bord, welke generatie, maar een i5 inmiddels. Toen, omdat ik wilde, hoe heet dat, de virtualisatie, de VTD wil ik ondersteunen, zodat ik een controller door kon geven aan een van mijn VM's. Gebruik ik trouwens niet, slaat echt nergens op deze. Dus.
Maar je kunt het wel.
Ja, maar het kan wel, ja, precies. Maar dat verbruik was, zeg maar, nu. En ik heb vier schijven. Dit moet ik echt afkloppen, want dan zul je zien dat het misgaat. Ik heb schijven, vier schijven. Ik heb echt niet veel. Vier keer 2 terabyte in RAID 5 draaien. Via Linux, zeg maar. Dus een MDADM. Die dat doet voor me. Die schijven, dat zijn Samsung's. F4EG's, voor de kenners. Dat zijn de schijven die heel populair waren. Totdat de tsunami, zeg maar, kwam. Want toen gingen die prijzen, denk ik. Want dat ding, die schijven waren per stuk waren toen, ik meen, tegen de €60. Dat was een beetje de sweet spot op dat moment. Ja, daarna werden ze veel duurder. En die prijs is, denk ik, pas sinds 2 of 3 jaar per terabyte. Is pas 2, 3 jaar geleden weer dat we, zeg maar, op datzelfde niveau zitten. En ik had altijd zoiets van, oké, ik ga echt geen schijf kopen totdat ik weer per terabyte zoveel hoef te betalen. Maar goed, hoe langer schijven draaien, hoe groter de kans wordt dat ze kapot gaan. Maar die dingen die draaien dus nu al een jaar of 11.
Huh?
Dus niet
11?
11 jaar, 24/7.
Wauw.
Dus, het is niet dat ik de hele dag aan het stampen ben. Een van de dingen, wat hoor je iedereen, dat is ook een beetje, wil je heel zuinig, dan moet je die spin-down aanzetten. Mijn theorie is, je moet ze zo lang mogelijk, juist, laat ze gewoon stabiel, zeg maar. Doe ze niet aan, uit, want dat gaat volgens mij niet helpen.
Nee.
Dus
klopt.
En ze blijven draaien. Dus ik ben er blij mee. Ik weet wel, ik heb wel mijn gut feeling zegt dat ik dit jaar of volgend jaar dat er echt eentje uit gaat vallen. En meestal als er eentje uitvalt, dan gaat het volgende ook. Want ja, dat is een beetje.
Wat ik persoonlijk doe is, alles wat draait op de server, daar zit gewoon een SSD'tje in.
Oh ja.
En de opslag heb ik gescheiden. En daarvoor heb ik gewoon een Synology NAS.
Mm-hmm.
En kijk, die server die mag nu in brand vliegen. Die mogen ze jatten, daar mogen ze alles mee doen. Ik verlies dan niets. Weet je wel? Ja. Dus ik hou die twee dingen dan wel graag gescheiden.
Ja, fysiek bedoel je?
Ja, nou ja, ze staan wel in dezelfde meterkast. Maar ik bedoel, kijk, als een van beide. Als er iets kapot gaat, dan hoef ik niet en de hele server-rommel opnieuw te installeren. En de data te recoveren.
Ja, klopt.
Ik heb ze apart. Maar ik draai echt alleen maar hobby-spul.
Ja, nee, ik. Ja. Ja, daar komen we straks nog op van wat de toepassing is. Ik draai nu 99% hobby. We komen straks wel op doelen, zeg maar. Het is ook wel eens geweest dat ik dacht, hey, die laptop is oké. Maar ik kan ook gewoon remote, zeg maar, Windows remote desktop, gewoon naar mijn machine toe gaan, het poortje opengezet. Of nee, niet het poortje open, via een VPN. Naar huis toe VPN. En dan is het sneller, zeg maar, om op mijn server te developen dan op een laptop. Dus dat zijn ook wel weer dingetjes die ik dan wel eens deed. Maar ja, je hebt gelijk. Het kan. Wat nu is het voor mij fysiek één machine. Er zijn SSD's, zeg maar, voor de VM's. Want die hebben hun eigen storage. Dus dat is wel. Ja, die hebben. Dat is allemaal SSD. Alleen dus de storage die. Ja, niet cold storage, maar de lange termijn spullen, zeg maar. Die staan op die harde schijven.
Ja.
Dus dat is een beetje te verdelen. Maar en. Kijk, daar komt misschien later ook op. Met RAID. Kijk, de oude. Als je RAID-kaart had vroeger en je gebruikte die. En als je RAID-kaart kapot was, dan was je best wel de sjaak. Dan moest je die kaart weer kopen. Want die zat vast aan hoe die controller met die schijf omging. Terwijl met Linux dan, ja, mijn moederbord stuk. Nou, dus dan prikken die harde schijven gewoon ergens anders in en die kan weer verder. Dus dat is op zich nog wel oké. Okay. Maar goed, dan gaan we een beetje te ver naar voren, denk ik. Die hardware, dus we hebben eigenlijk Raspberry Pi's. Laten we die even in een low-end. Er zullen zeker wel misschien nog lower-end dingen zijn die je ook als server kunt noemen. Want je hebt van die kleinere spul. Maar een Raspberry Pi is toch, laten we even, dat is wel het minimum. En je kunt er echt alles mee. Dat is echt wel gaaf. En high-end, ja, 1800 watt servers, laten we ze zomaar even noemen. Grote kast nodig en... dat is ook wel grappig. Op Tweakers zie je ook wel. Er is, zeg maar, een forum. En dan mag je bij als je vanaf de. Ja, ik weet niet wat het aantal is. Ik zat er altijd net onder, want ik had toen 8 terabyte. En als je dan vanaf de 20 terabyte en naar boven toe. Dan mocht je daarbij, zeg maar. Maar dan zijn jongens of meisjes die dan, weet ik veel, 144 terabyte thuis hebben draaien. Dacht ja. Oké. Wat ben jij dat doen? Maar goed, dat kan. Iedereen moet het zelf weten. Dus dat is wel...
Er is ook een Reddit subreddit van. De Data Hoarder subreddit.
Oh ja, grappig. Ja,
erg
ja.
Leuk.
Ja.
Die gasten die inderdaad gewoon helemaal gek gaan op zoveel mogelijk storage.
Ja, precies. Ja, ik vind het wel... Dit is leuk. Ik vind, ja, het is een beetje uit de hand lopen hobby vaak.
Ja.
Dus ja... we hebben een beetje energieverbruik, hebben we het er al over gehad. Dus dat telt natuurlijk ook mee. Die wil je niet zo hoog hebben. Nou, er zijn echt heel veel verschillende soorten. Over het algemeen is Intel is het zuinigste. Ik denk dat nog steeds wel een beetje geldt. Er zijn ook weer op Tweakers, dat is inmiddels niet meer zoveel. Er zijn een aantal gebruikers die echt heel goed zijn in het zuinig maken. Die gewoon echt letterlijk onderdelen van moederborden afsolderen om hem zuiniger te maken. Zover zou ik dan weer niet gaan als je begint. Maar het heeft wel zin om op, en misschien ga ik dat in de show notes wel even opnemen, dat je er zijn een aantal tweakers, gathering of tweakers forum onderwerpen, waar je, ja, bijvoorbeeld zuinige server onderwerp, en daar kun je tips vragen van oké, hoe kun je, nou, welke hardware zou je moeten kopen om heel zuinig te zijn. Want dan krijg je een beetje, ja, weet ik veel, 20 watt met 5 schijven en dan moet je specifiek deze spullen kopen. Dus dat is wel handig om dat vooraf te doen.
Ja.
En ook wat slim is, tweedehands kopen. Of ja, dat heel veel hardware, ja, dat gaat echt 10, 15 jaar gewoon mee. CPU's, dus als je ze tweedehands koopt en ze zijn niet helemaal kapot overklokt of zo, ja, dan kan het ook. Dus,
een harde schijven zou ik dat niet doen.
Nee, dat zou ik echt. SSD's doe ik alleen als ze gesealed zijn, zeg maar. Dat is het enige, maar harde schijven durf ik niet aan. Dat is echt, weet ik niet. Liever niet. Dus,
ik ben zo ver gegaan dat ik mijn harde schijven die nu in mijn machine heb zitten, dat zijn er 4. Ja. Daar heb ik setjes van 2 bij 2 verschillende leveranciers gekocht. Zodat ik weet dat ze uit verschillende batches zijn.
Ja.
Want wat jij in het begin zei, er gaat er binnenkort 1 stuk, dan volgt daarna de volgende.
Ja, klopt.
Ik heb er 5. Ik heb er eentje gewoon in het folietje nog op de plank liggen. Voor het geval dat er eentje uitklapt. En het zijn dus ook verschillende batches. Dus als er 1 stuk gaat, dan kan ik snel die schijf wisselen. En dan is de kans aanwezig dat degene die ik bij dezelfde leverancier heb gekocht ook stuk gaat.
Ja.
En wat ik ook nog wel doe, dus misschien gaat wel heel ver, is een burn-in period. Dus dat je...
Oh, echt? Oké.
Ja, het laat ze dan meestal een week, 2 weken gewoon draaien en data kopiëren. Gewoon aan het werk zetten, kijken of ze het begeven. Mm-hmm. Als ze het dan begeven, nou, dan heb je in ieder geval nog helemaal niks aan tijd verloren en aan data overgezet.
Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is wel indicatief, toch? Ik weet niet, dat zul jij beter weten. Dat als ze in die eerste, weet ik veel, weken of zo, dat daar iets, dat als ze kapot gaan, ja, dan weet je gewoon, die gaat na een half jaar, weet je zeker dat die gewoon helemaal stuk is.
Ja.
Dan moet je snel weer
inleggen. Fabricagefouten en dergelijke, die komen er wel in de eerste twee weken uit. Dus dan scheelt ze in ieder geval die sores.
Ja, dat is volgens mij ook mijn vermoeden. Dat is, ik weet niet, volgens mij heb ik dat onderzoek wel gevonden. Dat die schijven, kijk, vroeger had je minder opslag, zeg maar. Of tenminste, er stond minder op één enkel harde schijf. En nu heb je schijven van 14, 16 terabyte, ik weet niet, misschien wel meer.
20 volgens mij zelfs.
Ja, precies. Dus
één schijf?
Ja, één schijf. Zo. Ja, 3,5 inch, ja. En dat, volgens mij worden ze niet betrouwbaarder, heb ik het gevoel. Dus je hoort vaak dat er wel eens de dingen fout gingen. Terwijl toen ik die Samsung's kocht, ja, toen zei iedereen van, ja joh, die had wel fabrikanten die het echt verkloot hadden, zeg maar. Maar over het algemeen ging, ja, was dat gewoon goed. Dus dat, ja. Maar goed. Hardwarekosten, ja, dat moet je gewoon, ja, ga naar Tweakers toe, kijk wat.
Misschien een tipje om op harde schijven te besparen. Mm-hmm. Dat noemen ze shucken.
Oh ja.
Dus dat je USB-harde schijven koopt. Die zijn vaak bij Amazon of bij Bol of bij de grotere retailers in de aanbieding. Ja. En dan koop je zo 8 terabyte voor 20-30% minder dan een losse schijf gewoon bij dezelfde leverancier.
Ja.
En dan schroef je die buizing open. En 9 van de 10 keer kan je hem in één keer gebruiken.
Mm-hmm.
Het komt voordat ze er speciale edities voor gebruiken. Dan moet je er een iets met een pinnetje of wat dan ook. Moet je een beetje hacken, hardware. Ja. Maar dat kan aardig schelen.
Ja, klopt. Dat is heel grappig dat jij nu zegt. Dat klopt, dat fenomeen. Dat is sowieso, dat is een hele goede tip om ze te besparen. Ik had laatst mijn nieuwe PC in elkaar gedraaid. En die voeding, ik heb een Seasonic voeding. En er zit één stekkertje, zeg maar, zat erbij, of één of meerdere, die ervoor is om, zeg maar, die geshoekte drive, zeg maar, dat is volgens mij één pinnetje, wat dan, die moet je niet aansluiten, of zoiets was het. En die is daarvoor, zeg maar. Daar hadden ze dus gewoon, die voeding hebben ze al rekening mee gehouden. Dus dat was wel grappig. Maar ja, goeie.
Ik krijg flashbacks naar vroeger, toen je die de skitters, dan kon je met een boormachine van de HD, wil?
Ja, ook op de Commodore 64, dat weet jij dan wel, Ivo.
Hey, zo'n knipdingetje inderdaad, dan kon je hem omdraaien.
Ja, double-sided, ja.
Die 5 1/4.
Of heel veel jonge luisteraars dit herkennen nu, maar...
Wat is een floppy?
Ja, dat waren de echte floppies op de Commodore, die 5 1/4.
Ja.
Die 3,5 inch, die flopte. Ja, dat is een floppy, maar dat ding flopte maar niet. Dat was, goede tijden. De performance geraakt, is dat relevant? Ja, dat is, ik weet het niet. Als je niet hele rare dingen doet, of zware dingen, weet ik veel. Als je thuis een render farm hebt, zeg maar. Ja, dan moet je echt wel heel specifiek naar een bepaalde performance kijken. Maar over het algemeen, voor heel veel taken is de Raspberry Pi goed genoeg. Ja, en soms een beetje Intel, zeg maar, of een beetje AMD is al echt wel... Ja, 80% of 90% van de tijd is dat echt wel afdoende. We kwamen ook, misschien moet het dan, nou goed, de hardware, dus dat is wel een beetje besproken, denk ik. Wat doen we daar bovenop? De operating systems. Daar hebben we best wel wat smaken van. Je zei net al een beetje, Ivo, dat je voorkeur had voor BSD's, volgens mij, toch?
Ja.
En dat is een van de operating systems, maar goed, vertel.
Ja, dat komt eigenlijk omdat ik, eigenlijk voordat ik met Linux aan de gang ben gegaan, dat is echt al heel lang geleden, was ik al met FreeBSD geconfronteerd. En ik heb wel gewoon als desktopomgeving heel lang op Linux gewerkt. Allemaal verschillende smaakjes. Maar eigenlijk op al mijn servers en ook productiemachines van mijn werk, al het liefst FreeBSD gedraaid. Omdat het geeft een beetje een soort van gevoel alsof je een granieten systeem hebt. Het is rock solid, super stabiel, veilig. En ik heb serieus een keer een server uit het rek gehaald. Die had een uptime van 1700 dagen.
Mm-hmm.
En de enige keer dat ik hem heb moeten rebooten in al die tijd, dat hij in het rek heb gehangen. En dat was dus 17 dagen voordat ik hem eruit decommissioned heb. Heb ik geheugen bijgeprikt. Mm-hmm. En ja, dat ding draaide jails. Dus een heleboel applicaties in een soort beschermde geheugenomgeving. Dus ja. Dat is ook een soort virtualisatie. Ja, en het tufte door. En ja, af en toe moet je een jail upgraden. Maar het hostsysteem, ja, dat stond verder niet open naar de rest van de wereld. Nee. Dus ik heb dat in de tussentijd nooit hoeven upgraden. Dus ook geen reboots gehad, niks. Nee. En dus en voor mijn home server heb ik in eerste instantie, toen ik mijn eerste, hè, na die Mac Mini die ik had, heb ik een zelfgebouwde machine, gewoon een desktop machine omgebouwd. Daar heb ik PC BSD gebruikt. Dat is eigenlijk FreeBSD à la Ubuntu. Een beetje makkelijk met een mooie grafische installer en een grafische desktop. Echt een, dat was dan GNOME 2 nog. Oh, en ja. Die had als ZFS ondersteuning. ZFS is al heel oud natuurlijk, maar die had ZFS ondersteuning. Dus dat was eigenlijk mijn eerste home server. En na verloop van tijd kwam ik erachter dat er ook nog zoiets als FreeNAS bestond. Ja. En omdat ik die machine eigenlijk toch voornamelijk headless gebruikte, denk ik, nou ja, daar kan ik net zo goed overstappen. Ja. En dat is eigenlijk ook FreeBSD, alleen met een web schilletje eromheen.
Maar je zegt nu eigenlijk, kijk, het operatiesysteem is FreeBSD.
Ja.
FreeBSD. Ik zeg, het is heel stom dat ik altijd FreeBSD zeg, maar het maakt niet uit. En je zei ZFS, dat is een goede om best stil bij te staan, want het is een bepaald filesysteem. En daarna FreeNAS. ZFS is iets, misschien de luisteraars die zullen het niet kennen, maar wat is ZFS?
ZFS staat voor Zettabyte File System. Het is eigenlijk een filesysteem en een volume manager in één. Dus je normaal op een Windows omgeving maak je een C-disk aan, die formateer je met NTFS. Dan heb je hem dus gepartitioneerd en geformateerd in een bepaald filesysteem. ZFS doet dat allemaal voor je. En daarnaast kan je ZFS, net zoals RAID, over meerdere, dus een dataset over meerdere harde schijven heen gooien.
Ja.
En dat is pooled storage, noemen ze dat. En ZFS, daar past, het is 128 bit. Dus daar kan 256 quadrillion zettabytes en storage kan je erop kwijt, maximaal.
Yeah.
De een van de creators die heeft ooit eens gezegd, fully populating a 128-bit storage pool would literally require more energy than boiling all the oceans. En de grootste file size is 16 exabyte. Dus dat is 16.000 petabyte.
Okay,
ja, en dat is zeg maar, dat zijn echt getallen, mindblowing.
Ja, precies.
Maar dat ik voor ZFS heb gekozen is eigenlijk omdat een RAID, klassieke RAID, geeft een eigenlijk een beetje een vals gevoel van veiligheid. Want er zit best wel een fout in het RAID systeem en dat heet de write hole. En wat kan gebeuren is dat op het moment dat jouw systeem aan het schrijven is en hij valt uit of hij crasht, dat hij nog niet de parity heeft kunnen schrijven of bezig was met het schrijven van de parity. En dat heb je niet door. Ja. RAID controleert dat ook niet. Dus er zit ergens in jouw parity zit een fout.
Ja.
En stel dat nou een harde schijf eruit klapt en je gaat dus vanuit je parity systeem rebuilden, dan zit er dus ergens iets corrupts. Nou, dat Ik had dat gelezen en een collega die wees me op ZFS. En toen ben ik dat gaan bekijken. En het is super flexibel en een stuk veiliger.
Ja precies. Dat is er zelfs beveiligd tegen, wat is het? Ze hebben rekening gehouden zelfs met, hoe heet het, als de zon wat meer elektromagnetische straling uitstuurt, dan kun je wat storingen krijgen, bitjes kunnen omvallen, even simpel gezegd. Daar hebben ze zelfs rekening mee gehouden. En er wordt volgens mij ook geadviseerd om het met ECC-geheugen te draaien.
Ja, klopt. Doe ik overigens niet. Vond het te duur.
Ja, dus dat is wel, wel grappig. Ja. Oké, maar dat en FreeNAS, wat ik dan weet, is dat die gebruikt ZFS, zeg maar, als filesysteem. Ja.
Ja, FreeNAS is eigenlijk niet meer dan FreeBSD met een webschilletje. En FreeBSD heeft standaard ondersteuning voor ZFS. Inmiddels ook alle Linux smaakjes hoor, maar
dat klopt. Ja, dat is die licentie van Oracle die een beetje dwars zit. Ja. Volgens mij. Dat Oracle heeft ooit Sun overgekocht. Oracle is Oracle. Oracle always being Oracle. En ja, zullen die licentie hebben ze niet aangepast. Maar goed, oké. Eens even kijken. Maar dat is een van de mogelijkheden, dus FreeBSD. En jij, Rogier, wat is jouw go-to operating system als jij je server draait?
Voor thuis heb ik gewoon Ubuntu.
Oké. Okay.
Ja, ja. Het enige wat ik doe is dus de installatie van Ubuntu op die SSD die erin zit.
Ja.
En vervolgens clone ik, of pool ik mijn .files repository van GitHub.
Ja.
En daar heb ik een installatiescriptje in. En die trekt vervolgens alle containers binnen. En ja, wat ik net al zei, de data staat op mijn Synology. En die heb ik als Samba share gemaakt.
Ja.
Dus ik ben echt letterlijk binnen 5 minuten up and running als ik een nieuwe server koop.
Ja.
En ik heb eigenlijk geen voorkeur. Het kan ook CentOS zijn. Of ik weet niet. Ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel. Als het maar Linux is en als het maar gewoon de standaard GNU-tooling heeft, dan vind ik me weg wel.
Ja, ik ben ook Ubuntu, zeg maar. Ik heb echt alles. Hoe heet dat? Wat heb ik allemaal op? Met Linux is het Snow, Slackware. Ik twijfel of ik nou eerst Debian had. Ja, nee, eerst Red Hat. Toen kreeg ik heel snel, Red Hat op dat moment, en die zag wel lang geleden, Root Hat als bijnaam. Want iedereen, het was echt zo lekker als mandje in het begin. Debian kreeg je, die package manager is gewoon, ik vind dat gewoon, dat werkt gewoon super fijn. En Ubuntu is natuurlijk gebaseerd op Debian, dus dat is altijd een beetje, niet haatstrijd, maar dat is altijd een bijzondere situatie. Ik vind Ubuntu heel fijn. Ik draai het ook headless. Dus ik heb wel eens een X-server in de lucht. X-server is zeg maar natuurlijk een Windows, X-window omgeving, zodat je een grafische shell hebt, zeg maar. Die kun je ook headless draaien trouwens, want je hebt de serverkant en een clientkant. En dan kun je op afstand kun je gewoon bij je server.
Via X11 ga je dan, hoe heet het?
Nee, dat kan. Dat doe ik niet, zeg maar. Want ik draai Windows. Nou, daar heb je vast wel trouwens inmiddels wel een goede X-Windows emulator voor. Mac is een drama. Ja, dan moet je ook allemaal allerlei rare kunstels uithalen om een X-client fatsoenlijk aan het praat krijgen. Wat cool is aan X-Window was, wat we vroeger altijd deden, is dat je had gewoon ergens een server draaien en dan kon je gewoon zeggen, hey, wacht, mijn client, die server die was echt knettergroot, 26 miljoen gigabyte, ik weet niet hoeveel CPU's. Daar draai je al je processen op. En op mijn thin client, zeg maar, dan zei ik gewoon van oké, draai hier die window op. Dus alleen het grafische deel draait dan lokaal. En via dat protocol draai je dan, de applicatie zelf draait ergens anders. Dat maakt trouwens wel, dat is iets wat... Dat hoeven we nu niet helemaal over te hebben, maar dat is wel het coole, zeg maar. Kijk, Docker komt natuurlijk een beetje en containers uit de Linux-wereld. Maar dat je dus ook grafische applicaties kunt draaien in een container, dat is inherent aan een X-window, zeg maar. Dus je kunt die server draaien in die container en die client ergens anders. Dus dan heb je gewoon eigenlijk echt applicatietjes die je draait met een grafische schil. Dat is met Windows, daar zijn ze volgens mij wel mee bezig, maar Windows, die kon dat niet. Dus dat is wel... Wel cool. Maar goed, ik draai X-Window alleen maar. Dus ik log in via VNC. En dan ga ik naar die server toe. Stel dat ik een grafische tool nodig heb. Want dat komt er wel eens voor dat ze dan makkelijker via een grafische tool dingetjes toestaan. Weet ik veel. Stel dat ik bijvoorbeeld om bepaalde redenen een MP4 op moet zetten naar iets anders. Dan heb je grafische tools die net even wat makkelijker zijn. En dan doe ik dat op die manier. Maar over het algemeen is alles gewoon command line, SSH inloggen en gaan met de banaan.
Ja.
Dus dat is ook. Dat heb ik nooit begrepen. Want ook bij Ericsson, zeg maar, toen dus had je de Windows-beheerders. En alles was klikken, klik hier, klik daar, klik hier, klik, 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 klik. En dan had je de Unix-gasten. Dat waren echt de luiste gasten. Die hadden alles geautomatiseerd. Alles was gewoon een script. Die gasten zaten gewoon de hele dag gewoon... Ja, af en toe een keer een telefoontje. En de rest was gewoon scripted, zeg maar. En al die winnaars, jongens, ja, dan moet je hier klikken en daar, dan moet je deze handleiding volgen. En ik denk, jongens, man, dit kan toch niet. Dat is gelukkig de laatste jaren wel, natuurlijk met PowerShell, wel behoorlijk veranderd. Maar dat, is echt, dat heeft wel een tijd geduurd voordat de mindset bij Windows echt een fatsoenlijk landde. Dus, maar goed, dat is inmiddels wel anders. Ja.
Ik zie, ja, nog staan, ik zie nog networking staan. Ik ben ooit begonnen met gewoon een home servertje met twee netwerkkaartjes erin. En ook gewoon zelf via IP tables mijn eigen router gemaakt. En het werkt prima.
Ja.
Maar als er dan gezeik is, dan is het ook wel echt gezeik.
Ja, ja.
Als het gezeik binnen je gezin is, het gezeik, want niemand heeft internet.
En, nee, klopt.
En gezeik om het gefixt te krijgen. Want ja, Google maar eens zonder internet.
Ja. Oh ja.
Dus ik ben daarvan afgestapt. Ik heb gewoon nu een Fritzbox. Die doet dan het. Die is nog steeds wel gewoon de router. Ja. Het routerdeel, dat ga ik niet zelf draaien. Want het,
maar in feite draait het toch gewoon hetzelfde op. Alleen dan, ik heb dan zo'n Edge router van Ubiquiti. Ja. Maar dat is gewoon een Linux boxje, hoor. En daar kan je in principe hetzelfde op. Alleen er zit, net zoals met de meeste tools tegenwoordig, zit gewoon een mooi schilletje omheen.
Ja, ja. Nee, ja, dat is het ook. Ik bedoel, nu, dat zal voor ons allemaal gelden, alle drie gelden. Kijk, als je 16 bent, heb je oneindig veel tijd. 18 ook nog steeds. En ergens komt er, een vriendinnetje, een vrouw en een gezin komt er om de hoek te kijken. En dan heb je en minder tijd. En je moet ook zorgen dat dingen die je draait, die is wel handig als ze wat stabieler zijn. Dus ik herken het ook. IP tables, de voorganger van IP tables was nog iets anders, whatever. En ik heb dat ook echt gedraaid. En ik dacht, wow, vet. Toen had ik At Home, volgens mij, de voorloper van Ziggo. En ik dacht, waarom loopt mijn internet zo langzaam? En dat bleek die CPU, ik had weer routing verkeerd gedaan of zo. Maar die CPU die trok het gewoon niet. En ik dacht, die machine is gewoon snel genoeg. Dus dat ding eruit gesloopt en mijn internet was weer een paar keer sneller. Ik denk, oké, dat ga ik even niet meer doen. Maar het is hetzelfde als wat Ivo zegt. Ik heb gewoon een Ubiquiti router en laat die zijn werk maar gewoon doen. Je hebt gewoon niet de tijd mee. Je kunt overal wel in gaan verdiepen. Maar ja, je moet wel kiezen, zeg maar. Ik snap echt wel dat voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen die echt gewoon in netwerking heel sterk zijn, dat ze daar juist veel tijd in steken. Maar voor mij vanuit development is het eigenlijk nauwelijks nodig. Het is wel handig om het begrip te hebben. Dus dat vind ik, daar hebben we natuurlijk sowieso, dat is de rode draad. Het is handig om er een keer mee gespeeld te hebben, om te weten van waar heb ik mee te maken. Wat ik ook belangrijk vind, en dat geldt eigenlijk ook andersom hoor, is dat als je als developer, stel dat je met beheerder, een IT-beheerder, hè, dat klinkt heel, iemand die over netwerken gaat, over het operating system, hosting, et cetera, dat je niet het gevoel krijgt van, oké, die jongen zit gewoon, die verkoopt, of meisje, die zit me gewoon onzin te verkopen. Weet je? En dat je een soort van mee kunt denken. Dus het betekent niet dat jij gespecialiseerd bent in networking. Dus dat geldt voor mij. Maar dat je wel mee kunt praten. Dat je wel de concepten snapt en begrijpt waarom het niet handig is, hoe jij je applicatie op hebt gezet. Want dan heb je security, is een drama. Of weet je, dat soort dingetjes. Dus dat is sowieso handig. En in een thuisomgeving kun je al dat soort dingetjes, raak je dan. En die kun je meenemen. Ik heb echt, in mijn vorige opdrachtgever is het echt een jongen die gewoon thuis het gewoon uitgeprobeerd heeft. Gewoon naar zijn werk gekomen is. Zegt, luister, we kunnen deze monitor kunnen we zo en zo en zo opzetten. En dan werkt het gewoon. En dan is dat gewoon puur, niet uit frustratie, maar dat je denkt van oké, je weet hoe dat gaat. Een project opzetten op je werk. Ja, dan moet je tijd krijgen, et cetera, et cetera. Terwijl in je thuisomgeving, dat is gewoon je eigen tijd. Nou, er is wel iets voor te zeggen, omdat dat moet je niet altijd doen, zeg maar. Maar als je die kennis dan mee kunt nemen, waardoor je in één keer veel meer gedaan krijgt op je werk en je komt veel verder, dat is op zich gewoon ook al winst. Ja. Dat maakt je leven wel wat makkelijker. Betekent niet dat je gewoon al die tijd, dit moet je niet structureel doen. Even dat af en toe dat je denkt, oké, ik maak me even boos. Ik zoek dit keer thuis uit, want ik heb de omgeving, want ik heb die server staan. En dat is op zich wel tof. En dan kun je samen, zeg maar, als developer, samen met netwerkbeheerders of dat uitdenken, zeg maar, dat concept. Dus dat is wel cool.
Ja, het gaat ook om de kleine dingen. Hè. Als jij snapt wat een router doet, dan snap je ook dat je met bijvoorbeeld het torrent protocol, dat je een relay server nodig hebt, anders kunnen ze elkaar niet vinden. Ja, dat soort stomme dingen, dat is gewoon handig om te weten.
Ja, zeker. Dus ja, dat helpt ook wel. Ook met ja, het OZI-model. Dat je in ieder geval weet van oké, waar moet ik nou gaan zoeken? En hoe zit dat allemaal? Ja. Virtualisatie, daar hebben we het nog niet over gehad, denk ik, toch? We hebben eventjes geraakt.
Ja, ik heb even wat geroepen, maar we hebben er nog niet. En jij ook?
Nee. Ja, tenminste nog niet echt. Dus dat, want je kunt een opleidingssysteem rechtstreeks bare metal, zeg maar, rechtstreeks op de hardware draaien. Dus je kunt gewoon Windows installeren, of je Linux, of FreeBSD, of desnoods SunOS, als die er nog is. Ik weet nou goed, whatever. Bare metal, dat draait het snelste, in principe. Alleen, het is minder flexibel. En natuurlijk, nou, dat zullen de luisteraars ook al weten. Er is op een gegeven moment, hebben slimme mensen, dat bestaat al natuurlijk al heel erg lang, gedacht, weet je wat, die hardware kun je efficiënter gebruiken door te virtualiseren. Dus door ze eigenlijk in deeltjes virtuele machines in te delen. En daar heb je verschillende smaken van. Microsoft met Windows heeft dat. Linux heeft allerlei spullen, zeg maar. Daar heb je ook merken van. Dus VMware, die is daar helemaal groot mee geworden. Het draait gewoon. Dat is gewoon een Linux-omgeving en daarbovenop draaien Linux en Windows virtuele machines. Maar dat is voor thuis ook wel interessant, want dan kun je gewoon voorheen, als je niet virtualiseert, heb je gewoon één Windows of Linux machine. Die heeft gewoon ja, één of twee taken en dat is het. En als je bijvoorbeeld, het kwam er nog, zeker bij Windows, kwam nog wel eens voor dat als jij iets installeerde, dat je een andere applicatie daarmee kapot maakte. Terwijl als je dat gevirtualiseerd hebt, dan de ene VM, virtuele machine, die stoort niet met de andere. En dat is voor thuis op zich ook wel eens handig. Ja, je hebt natuurlijk Docker ook, maar daar komen we later nog wel even op. Heb je daar ervaring mee? Doen jullie dat? Of heb je daar voor thuis, vind je dat niet interessant? Of niet interessant, gebruik je dat niet?
Nou, ik gebruik dus Jails op FreeBSD.
Ja.
En dat zijn ook een soort virtuele machines. Ja, dat noemen ze dan OS-level virtualisatie.
Ja.
Het verschil met de normale virtualisatie is dat de kernels, je draait op dezelfde kernel.
Ja.
Nadeel, en ook gelijk het voordeel, is dat je dus geen resources kan toewijzen. Je kan niet zeggen, deze virtuele instantie mag 500 MB geheugen gebruiken.
Okay.
En één core, dat kan niet.
Mm-hmm.
Voordeel is dat je daar dus ook geen reserveringen hebt. Want ik heb serieus iets van 25 jails op mijn home server draaien. Mm-hmm. Nou, dat, als je dat met virtual machines wil doen, dan moet je wel flink wat geheugen hebben.
Ja.
Dus de overhead die je normaal in je virtuele machines hebt staan, want een beetje knappe Linux-omgeving met wat tooltjes, die heeft toch echt wel een gigaheugen nodig.
Ja.
Nou, die overhead heb ik niet. En het is bij FreeBSD ook wel gebruikelijk dat je als je iets wilt draaien, vooral echt services, dat je dat in een jail doet.
Ja, okay.
Dus dat is wat gebruikt. Maar daarbovenop kan ik, en dat komt omdat niet alles op FreeBSD draait, heb ik ook echt een klassieke virtualisatie. Dat heet dan Beehive. Dat is niet zo heel bekend.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld een virtualisatie van WireGuard, VPN.
Mm-hmm.
En zo'n VPN-dienst afgenomen ergens. Het kost me dan, weet ik veel, een paar euro per maand. Die staat altijd aan. En dan heb ik mijn netwerk zo ingericht dat er is één SSD ID in huis, die heet dan mijn SSD, heet dan Wouter de Router, vond ik grappig. Nou, die heet dan Wouter de Router streepje VPN. En als je die connect, dan pakt hij eigenlijk als gateway die virtuele machine met WireGuard. En op die manier kom ik ergens anders uit.
Cool.
En maar ja, dat kan dus niet standaard, of dat kan vast wel, maar het lukte mij niet om dat in een jail aan de praat te krijgen. Want dan moet je met netwerken gaan klooien in jails en dat is me echt een brug te ver.
Ja.
Dus ik heb dat gewoon in Beehive, in een VM'tje met 500 MB draaien.
Ja. Okay, cool. En jij, Rogier?
Vroeger heb ik wel, had ik een, hoe heet dat ook weer? Een ASX, wat jij net zei, van VMware is dat.
Ja, ja.
Maar ja, in de praktijk had ik daar één Ubuntu server op draaien. Dus ja. En eentje omdat het kon, maar. Dus ja. Ik zit nu gewoon, de host is Ubuntu en ik heb een aantal containers en that's it.
Ja.
Ik heb het gevoel dat ik iets minder professioneel bezig ben hier thuis dan Ivo, moet ik zeggen.
Ah, het klinkt zo hoor.
ASXI is echt full blown. Want het is in principe, want je hebt virtualisatie. Ik ben even de naam vergeten. Je hebt twee verschillende soorten. Je hebt een hypervisor, die draait, dat is echt ja, bare, of het laagste niveau volgens mij. En draait heel efficiënt VM's. En dan kun je op een operating, dus dan draai je niet de full Windows of Linux, maar dat is een heel lichtgewicht kleine operating system. En daarbovenop draai je allerlei VM's. Dat is een hypervisor. En ja, je kunt natuurlijk bijvoorbeeld, stel dat jij gewoon een MacBook hebt, dan kun je met Parallels of VMware Fusion kun je dan bijvoorbeeld Windows draaien of Linux of whatever. Dus dat is gewoon het andere type virtualisatie. Werkt op zich ook goed. En dat heb je op Windows ook en op FreeBSD, dus wat jij net ook zegt. Ik zit er zelf over naar met ASXE. Dit draait op zich goed. Ik bedoel, het hartstikke stabiel. Ik kan alles er tegenaan knallen. Alleen dat is de versie die je hebt gewoon een gratis versie die je thuis kunt draaien in je home lab, zo noemen ze dat meestal. Er zitten wel wat beperkingen aan, maar daar loop ik niet tegenaan in de praktijk. Je hebt ook Proxmox, dat is open source. En die heeft, je kunt en virtualiseren, maar je hebt ook iets van LXC-containers, zeg maar. Dus die kun je wel volgens mij koppelen aan VLANs en dus ook met networking. Dus dat is de soortgelijke technologie als Docker-containers. Volgens mij is het nog net iets anders. Ik heb me verder nog niet in verdiept. Maar het is wel voor mij even een uitzoekdingetje waar ik eventueel naar Proxmox toe ga. Omdat iemand zei dat het handiger is om applicaties bijvoorbeeld in Docker-containers of in containers te draaien. Of zuiniger ook. Dan dat je iedere keer een hele VM hebt en dan daar één of twee applicaties op draaien. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon minder zuinig.
Ja. Ja.
Dus daar zit ik nog even naar te kijken om dat te doen. En je hebt dus voordeel dat Proxmox volgens mij out of the box ook ZFS ondersteunt. En dat wil ik ook uiteindelijk daar naartoe. Dus het zijn allemaal dingetjes die, ja, wel cool zijn. En dan kun je gewoon spelen. Je kunt gewoon eens een keer een container of een VM opspinnen, even spelen en gooi je dat ding weer weg. Dus dat heb ik ook al vaker gedaan. Ik heb ook, dat is weer iets wat voor later misschien, de GitLab, zeg maar. Dus de GitHub alternatief of concurrent. Die kun je thuis draaien. Dat is super tof. Dat is ook heel leerzaam trouwens. En als je het beu bent om een of andere reden, gooi je het weg en er is niks aan de hand. En je machine blijft draaien. Dat is trouwens wel iets wat ik heb een tik. Ik wil eigenlijk mijn machines eigenlijk nooit rebooten of uitzetten. Soms moet je. Dus ik heb wel een UPS aanhangen, zeg maar. Een uninterruptible power supply. Dus als er stroom uitvalt, blijft het ding netjes draaien. Tenminste, voor een tijd natuurlijk. Tot stroom weer terug is. Dus ik had een up, het laatst, weet ik niet, ASXE versie nog wat. Die draaide al echt 3 jaar of zo. Niet gereboot. Ik denk, nou mooi. Dus ik logde in, deed een uptime met het commando. En dan zie je, ja, het is zoveel dagen, weet ik veel allemaal. Ik denk, wow, vet. Toen dacht ik, shit, ik wil die upgrade. Maar er zaten allemaal security patches in. Ik denk, nou, laat ik dat maar wel doen, zeg maar. Maar dat vind ik wel, dat heb ik wel jeuk over, zeg maar. Je wil dat ding gewoon laten draaien, maar dat is niet verstandig. Dus dat, ja, de dingen die draaien echt super, super stabiel. Dat is echt, ja, het gaat in principe niet down. Tuurlijk, het is ook niet dat ik enorme load op die dingen loslaat, maar ja, die software is echt wel.
Maar bij, ja, wel bij virtualisatie, als je dan, stel je hebt een van de, nou, je wil een RSS aggregaat, dan wil je draaien en die heeft een Postgres instantie nodig. Ja. Dan heb je dus al twee virtuele machines? Of
nee, dat hoeft niet. Nee, dat kan.
Ja, hoe ligt die trade-off dan?
Ik doe dat juist vaak wel. Kijk, met Jails doe je dat sowieso, maar ook met gewone virtualisatie probeer ik dat wel te doen. Want het komt toch wel vaak voor. Ik denk, oh wacht, in Postgres dan niet zo vaak, maar vooral MySQL. Ja. Oh, weet je, deze dienst die heeft ook MySQL nodig. Ja, ja. Ik vind het zinloos om in twee VM's twee MySQL instances te gaan draaien.
Klopt.
En dus ik ben wel snel geneigd om dat te gaan splitsen. Ja. Maar goed.
Maar dan heb je continu de overhead van de virtualisatie.
Ja, maar daarom vind ik de FreeNAS en die Jails oplossing zo fijn. Want dan heb je die overhead niet.
Nee, precies. Maar kunnen wij dan voor thuisgebruik nu, voor de luisteraars, zeggen dat Docker dan eigenlijk misschien wel het meest gangbaar is om te beginnen?
Het is wel de gulden middenweg, denk ik. Want daar heb je en de voordelen van het virtualiseren, want het is wel gevirtualiseerd, containers. Maar je hebt niet die footprint van een VM full blown met alles erop en eraan die 2 of 1 of 2 gig nodig heeft.
Ja, klopt. Dus dit is, ja goed, het is wel een beetje, ik weet niet wat nu inmiddels de best practice is. Dus altijd databases zijn altijd een beetje een pijn. Want alles wat
ja, duurt, persistent containers, storage.
Ja. Want containers zijn wel iets, zeg maar, die stateless zijn. Dus je zou ze stateless moeten behandelen. Want ik het altijd zo. Als je wil, dan schrijf je iedere keer je state weg in je image. Dan moet je niet, dat zou ik niet doen. Maar in principe, database zijn altijd een beetje een vreemde eend in de bijt. Dus die kun je gewoon natuurlijk wel in containers draaien. Maar dan moet je dus wel één plek hebben waar je die storage, zeg maar. Dus de databestanden, zeg maar, waar de data echt weggeschreven wordt. Die moet je los van je container draaien. Dus dat kan. Maar goed, er zijn heel veel redenen. Ik bedoel, je kunt zeggen van, nou weet je wat, ik ga per VM een functie. Dus je zegt van, oké, ik heb een database VM en dat draai je dus Postgres en misschien MySQL. En dat, die functie heeft het en dat is het, zeg maar. En sommige mensen zeggen, nee, ik wil VM's rond functionaliteit organiseren. Zeg van, oké, ik heb hier een Git server, dat is VM 1. Ik heb een mail server, VM 2. En ook al heeft VM 2 een SQL, MySQL, dan draai je die dubbel. Nou, dat is iets voor te zeggen. Want nou goed, stel dat dus die ene MySQL corrupt raakt of kapot gaat, dan gaat die andere functie, die raak je dan weer niet, zeg maar. Dus er zijn zoveel smaken en manieren, zeg maar, om dat op te zetten. VM's zijn zwaarder. Het is wel makkelijker te bevatten dan containers, denk ik. Ja. Je hebt gewoon eigenlijk gewoon een virtuele machine die het gewoon eigenlijk, nou, voor 95% hetzelfde als je fysieke server. Dus dat zullen mensen makkelijker begrijpen. Containers draaien lichter. En ja, ik denk dat in deze tijd steeds meer mensen dat concept ook al heel goed begrijpen. En dan kun je gewoon zeggen, nou, ik draai een PHP-server in mijn container of een Go-server of whatever. Dus dat,
Ja, ik denk als het goede is. Als hè, want we hebben het over de operating systems en over degene die je zeg maar op een USB-stick in je server prikt om te gaan installeren, is Unraid. Ja. Die heeft namelijk en Docker ondersteuning out of the box en best wel een hele goede hypervisor. Ik heb dat een tijd geleden, ik heb een normale PC ook staan, heb ik dat eens getest. Je kan dus in Unraid hardware toewijzen aan een VM. En op die manier heb ik dus een gamepak gebouwd die eigenlijk gevirtualiseerd was. Dus het draait Unraid op met ZFS. We hebben ook nog een ZFS-plugin. Dus 4 disks eronder die eigenlijk in je virtualisatie in je VM worden gezien als één harde schijf. Nou, dat was één harde schijf van 10 terabyte.
Ja.
En een videokaart, die werd direct aangestuurd vanuit de VM. Die was dus ook niet beschikbaar voor Unraid. Dus je kan niet een monitor inprikken en dan je command line zien.
Ja.
En dat werkt out of the box.
Ja.
Ik heb het ook wel eens met Ubuntu gedaan. Nou, dat was echt wel een weekend stoeien om te configureren. En Unraid kan het. En het, als je, ik geloof, meer dan 3 of 4 harde schijven gebruikt of langere periode, dan moet je 16 betalen. Dan heb je een licentie en dat is gewoon lifetime license. Dus het is niet belachelijk duur.
Nee.
Maar dat is wel een moeite waard om even te noemen. Dat is wel heel fijn en makkelijk systeem.
Heel toegankelijk. .net, zie ik. Ja. Oké.
Okay. Cool. Goed, dan heb je eigenlijk al. Ja, Windows is een vreemde eend. Voor mij, Windows kun je gebruiken als server. Dat doen mensen. En het zijn vooral mensen die heel erg een voorkeur hebben, zeg maar, voor het platform. Dus in mijn ogen kies je, zeg maar, dus mensen die Unix, Linux-achtige, dus dat is FreeBSD, Linux, blabla, gewend zijn, die kiezen eigenlijk gewoon het operating system. Oké, dit functionaliteit heb ik nodig. En ik kies dan Ubuntu, FreeBSD en that's it. Alleen bij Windows is het heel erg van, oké, ik ben dat gewend, dus ik ga Windows gebruiken. Het is niet per se, ja, ik zou bijna durven beweren dat je op je server, ja, beter gewoon niet Windows kunt draaien, zeg maar. Tenzij je echt een applicatie hebt die alleen maar op Windows draait. Dus in die zin, een server draaien thuis met Windows, ja, dat kan gewoon. Dat is ook voor sommige mensen die gewend zijn om met Windows te werken, is het heel makkelijk, het is heel herkenbaar, de grafische schil. Dat is allemaal heel tof. Maar ik neig er altijd naar van, ja, draai zo min mogelijk op een server. Laat die server alleen maar servertaken doen. Ga niet allemaal rare grafische onzin draaien en zo. Laat dat weg. Dat is ook net als dat startmenu van, wat is het? Niet Windows XP, maar Windows 7, nou, whatever. Die hele grote, zeg maar, met die panelen.
Windows 8
volgens mij. Ja. die werd toen ook overgenomen in de server variant. Toen dacht ik, wat ben je mee bezig? Ik bedoel, dit is toch niet, dit wil je niet. Ik had echt
sowieso een grafische schil zou je eigenlijk helemaal niet nodig hoeven hebben.
Nee.
Het ding is 9 van de 10 keer de headless. En,
ja. En dat hebben ze heel, hè. Dat heeft sowieso, nou goed, dat is voor nu helemaal niet relevant meer. Want Microsoft heeft daar in het begin echt last van gehad. Dus zeker met Windows 351. Daar had je ook een workstation variant en een server variant. Ze hebben toen ooit ervoor gekozen, volgens mij Windows 4 of Windows 3.1.5, whatever, de grafische driver, die draaide in ring 0. Want dat wilden ze, omdat ze dan konden concurreren met allerlei CGI of SGI werkstations. Dus die render farms, zeg maar, die renderings, dat ging dan sneller. Maar het klote was, die drivers waren soms gewoon niet zo heel stabiel. Dus heel je server trok je gewoon soms gewoon kapot, omdat je grafische kaart en drivers niet stabiel waren. Denk ik, dat kan niet. Dat moet je niet hebben. Dat ding moet gewoon altijd door blijven kachelen, ook al ondanks dat er geen grafisch ding aan hangt. Dus dat zijn maar goed, die keuze dat die architectuur bedoelt, vinden ze echt niks mis mee verder ook. Qua architectuur, het ziet er super goed in elkaar. Het heeft natuurlijk altijd een beetje een slechte naam. Alleen dat die grafische shell, die denkt van ja, haal die eraf. Dat kan inmiddels wel. Hè. Bedoel, nu kun je gewoon ook headless Linux draaien. Dan, of Windows draaien. Ik moet goed zeggen, dan met PowerShell kun je alles beheren. Inmiddels kun je ook OpenSSH draaien. Een SSH-server en dan gewoon SSH naar Windows-doos. Dat is echt mindblown. Heel veel dingetjes die nu gebeuren in Windowsland is echt, of WSL 2, dus dat je Linux echt gewoon draait alsof het native is op een Windows-machine. Dat zijn echt wel dingen die echt, ja, dat is op zich ook wel mooi aan Windows. Voor thuisgebruik kun je het gewoon gebruiken, mensen doen dat ook. Het gebeurt bijvoorbeeld ook met als je van die bewakingssoftware, dat is een bepaalde bewakingssoftware die draait op Windows alleen en die is gewoon heel goed. En dat dan mensen echt alleen maar een Windows machine draaien om die software te draaien. Dus dat is heel logisch dat je dat doet. Dus Okay. Ik denk dat we operating system wel een beetje gehad hebben.
Ja.
Ja, denk het wel, ja. En anders komen we er straks nog op. En een goede is, kijk, je doet dit niet allemaal voor niks. De reden waarom, we willen er iets mee doen. We hebben gezegd, bijvoorbeeld, soms wil je iets doen voor je werk, wil je even ergens mee spelen. Soms wil je je netwerk iets mee doen. Whatever. Wat doen jullie ermee? Laat het dan maar eens echt, laat ik maar zo'n grote open vraag stellen. Wat doen jullie er allemaal mee? Rogier.
Zal ik beginnen? Ik heb daar Prometheus op draaien. Dat is een matrix systeem. Een schilletje voor het grafische, dus Grafana. Ik denk dat het bij menige software engineer wel bekend is wat Grafana is. Mm-hmm. Daarbij horen natuurlijk een aantal zogenaamde Prometheus exporters. Dus ik heb hier bijvoorbeeld Philips Hue lampen en die worden uitgelezen continu. Ik heb ook Ubiquiti spul, dus en daar hoort een controller bij, die draait in een container. En ook die gegevens duw ik dus via Prometheus Grafana in, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Ik haal het weer op via Open Weather API. Ik lees de zonnepanelen uit. Dus ik heb één groot dashboard, één groot gevaarlijk dashboard van het huis, basically. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En daarnaast, ik ben nog steeds vervent RSS-reader. Ik gebruik echt veel RSS.
Oh,
echt? Ja.
Grappig.
Echt super, super tof. En daar heb ik... Ik gebruik Miniflux daarvoor. Dat is een bekende RSS-aggregator. En die draait ook in een container. Alles komt binnen bij Traffic. Traffic is een reverse proxy. Dus ik heb een domeinnaam. Stel dat is pietjepuk.nl. En dan kan ik zeggen rss.pietjepuk.nl. Die verwijs ik dan bij mijn provider, heet het dan waarschijnlijk. Waar ik dus mijn domein heb gekocht. TransIP is dat. Daar heb ik gezegd, rss.pietjepuk.nl. Verwijs maar door naar... En dat is dan mijn statische IP-adres wat ik bij Access4All heb. En dan kom ik dus uit op poortje 80 bij Traffic. En Traffic die is dan die heeft de Docker-socket gemount. En die ziet dan automatisch op basis van de hostname hey, dit is een verzoek, een request voor RSS. En die stuurt hem dan naar, naar de desbetreffende Docker container. Dus het werkt echt super tof.
Ja. Het mooie, dat trouwens, misschien heb je dat. Nee, dat zei je niet volgens mij. Traffic doet ook nog iets interessants. Ik weet niet of dat voor RSS feeds ook handig. Ja, trouwens voor RSS feeds ook. Maar je doet ook een HTTPS termination en het ophalen van het certificaat. Of heb je dat ook geconfirmeerd?
Ja. Ik heb HTTP ken ik eigenlijk niet meer. Ik doe alles in HTTPS. Ja. En doet traffic automatisch, gewoon via Let's Encrypt. Ja, dat is ook super. Maar dan moet je zelf, het kan wel. Maar ik heb het ooit geprobeerd, joh. En dan loop je te klooien met die certificaten en dan...
moet je niet doen. Ja.
Nee.
Ja, maar dat vind ik echt wel tof aan traffic. Zeg maar, dus met, ja goed, los van de reverse proxy, configuratie, dus dat is even... Maar dat zullen andere dingen ook doen. Maar dat hij dan automatisch via Let's Encrypt, zeg maar, dat ophaalt. En je kunt, het refreshen kun je volgens mij ook. Ja. Ik heb ook volgens mij een Docker container die dat al bijvoorbeeld doet. Dus ik kijk daar ook niet meer naar om. Dus dat is wel nice.
Ja. En ook een middleware geconfigureerd voor traffic. Dat is dus is ook één aparte container. Die dus de authenticatie veroorzaakt. Dus alle containers kan ik gewoon user accounts uitzetten.
Ja.
Er komt een request binnen van buiten.
Ja.
En dan ziet dus, er komt dus bij traffic komt die uit. En dat gaat dan door Atelia als middleware. En die ziet van, hey, er is nog geen cookie gezet. En dan krijg ik gewoon netjes zo'n login schermpje.
Challenge, ja.
Ja.
Dat is cool.
Ja, en dat kan ook two-factor authentication ondersteunen via push. Nou, dat is een andere service, dat ondersteunt het ook. Dus je kunt dan, het is echt professioneel spul, lijkt het wel.
Ja, dat is het ook gewoon.
Ja,
want traffic wordt gewoon ook gebruikt in Kubernetes bijvoorbeeld. Dus als reverse proxy. Ja, het is heel vaak Nginx of traffic. Ik meen dat er nog een andere is die populair is. Dus dat kun je allemaal draaien. Dat is het tof aan open source ook. Ja, dat is spul die je zeg maar in je dagelijkse werk gebruikt. Ja, die kun je vaak ook gewoon thuis runnen. Dus dat zijn echt wel gave dingen. Ja.
Ja, en dat was het eigenlijk wel. Ja, ik heb dan nog wat Go-service. Ik ben natuurlijk Go-liefhebber. Ik draai wat knutselspulletjes om het... Wat je met Home Assistant volgens mij ook zou kunnen doen. Maar ik vind het dan leuk om dat een beetje zelf in elkaar
te... Zelf te doen, ja.
Als ik bijvoorbeeld als de zonnepanelen meer... opleveren dan het huis momenteel vraagt wil, kan ik een push notificatie krijgen. Oké, prima, we hebben een overschot, dus
ja.
dat is wat onzin.
Ja, dat is wel grappig, ja. Dat zijn wel, dat is echt wel, cool. Ivo, verwacht ik echt een soort van...
een lijst, ja.
Datacenter.
Nou, ik heb het even opgesomd. Volgens mij heb ik alles. Ik heb een fileserver draaien. Zowel SMB, NFS, maar ook voor Apple. Hoe heet het nou?
AFS.
AFS, ja. Nou, Mediaserver, Plex en DLNA. Voor de Linux ISO's. Edgard. Time Machine backups en gewone backups. Demotica, Node-RED, Home Assistant, MQTT en MotionEye. Want ik heb mijn eigen camera's gemaakt voor en achter het huis. Met Pi Zero's, van die kleine dingetjes.
Ja.
Ik wil, dat is een beetje, bij mij draait het vooral om privacy. Ik wil niet afhankelijk zijn van clouddiensten.
Nee.
En al die Chinese camera's, ik heb ze zelf allemaal. Ik heb er een aantal gehad en die heb ik allemaal zelf een redelijk makkelijk route kunnen krijgen. Ja. Nou, dat wil ik niet. Dus ik heb er eentje zelf gemaakt. In eerste instantie eentje zelf gemaakt. En ik heb bijvoorbeeld in de tuin nu een vogelhuisje en er zit gewoon een camera in.
Ja.
Nou, die dingen zijn niet krachtig genoeg om motion detection zelf te doen. Dus die hebben een RTSP stream en die pik ik op met MotionEye. En MotionEye, dat kost best wel wat processortijd. En die capture dat en die gaat het analyseren.
Ja.
Nou, remote access, dus SSH. Ik heb, want ik ben hobbymatig DJ en iedere vrijdag doe ik live altijd een vrijdagmiddagborrel mix. En die neem ik allemaal op. Nou, dat zijn er inmiddels al zoveel dat ik een icecast stream heb draaien vanuit huis. Dat je gewoon 24/7 mijn mixen kan terugluisteren.
Echt? Nou,
ja. Nextcloud, dat is een belangrijke. Die gebruik ik echt wel voor al mijn documenten. Maar ook bijvoorbeeld mijn password manager. Gebruik MPass. Die kan je via WebDAV laten synken. ik wil dat niet in de cloud hebben. Ik heb daar mijn eigen cloud voor. En dat doe ik via Nextcloud. Nou, nog een heleboel tooltjes. Vooral wat OSINT tools. Die draaien allemaal in een jail. Ik ben bijvoorbeeld wel actief in IRC. Nog.
Echt?
Ja, ik luister echt al 20 jaar naar Bass Drive. Dat is een drum en bass audio stream. En ja, die hebben eigenlijk nog heel ouderwets gewoon nog IRC. Nou,
grappig.
Dus ik heb een terminal draaien met IRC. Die is ook altijd online. Dus.
Wat is nou de IRC? Welke software wordt er nu?
Ik gebruik WeChat.
Dat is, oh, ja, dat zegt me niks. Ja, is dat gewoon een browser? Nee, toch?
Nee, of is het gewoon, nee, is het echt gewoon via SSH-terminal.
Oh, echt?
Ja, het werkt gewoon prima.
Het klinkt als iets... Waarom triggert dat bij mij? WeChat lijkt gewoon een dienst. Nou, maar niet uit.
Ja, okay, er is ook een webfront eentje voor. Die heb ik niet geïnstalleerd. Maar.
Ja.
Nou, en dan inderdaad die VPN, VM, die heb ik nog draaien.
Mm-hmm.
Dat is het wel een beetje. Ik heb dat nu overgezet, want ik deed dat voor mijn werk. Ik gebruik Visual Studio Code.
Ja.
En ik heb wel een redelijk moderne nieuwe Mac. Maar op een of andere manier, dat ding dat trottelt als een idioot. Dus hij wordt ook loei heet en staat dat ding te stomen op mijn bureau. Dat vind ik niet fijn. Dus ik had Visual Studio Code server geïnstalleerd op mijn server. En ja, dan is eigenlijk... De versie die je op je Mac hebt draaien is niet meer dan een soort thin client voor Visual Studio Code. En dat draait heel erg fijn. Ja. Alleen het kost best wel wat resources en het is voor mijn werk. Dus ik heb gewoon tegen mijn werkers even luisteren. Ik heb dit nodig. Mag ik voor €50 per maand in Azure een VM'tje draaien om dat te doen? Ja, is goed. Ja. Nou, dus dat heb ik er nu niet meer op staan.
Ja.
Maar dat deed ik ook.
Maar hoe, en dan heb je dus op dat VM'tje alle Git repositories uitgecheckt. Dus vanuit het VM'tje in Azure kun je dan dus bij GitLab van je werk, om zo maar te zeggen.
Ja, wij gebruiken GitHub dan.
Oké.
En hij staat, ik zet hem 's ochtends via mijn telefoon, omdat ik gewoon de Azure app draai en dan kan ik de VM starten en dan zet ik hem aan. Ik gebruik Zero Tier of Zero Tier, ik weet niet wie dat uitspreekt. Maar dan kan je eigenlijk dat je machines en dat telefoon, alles kan er eigenlijk in, want je hebt overal clients voor. Kan je in een soort globaal local area network hangen. Dus ze komen allemaal in een VPN-oplossing die bij hun draait te staan. En omdat je elke keer als je zo'n Azure machine aanzet, krijgt hij een ander IP-adres. Nou, dat maakt mij dus niet uit, want hij heeft gewoon een lokaal adres. En VS Code Server, die verbind je gewoon via SSH. En ja, je kan aan het werk. En het werkt echt precies hetzelfde alsof je lokaal werkt. Het is zelfs zo, als ik doe alles in Node.js. Dus ik start een backend servertje. Ik doe npm run dev. Dan start hij hem op. En dan mapt hij de poorten die op de Azure server draaien. Die mapt hij naar mijn lokale omgeving. Dus ik kan gewoon naar localhost 7071. En dan,
vet.
Dus je merkt het helemaal niet. Ja, je merkt het omdat je Mac niet staat te stampen. En het is eigenlijk ook een stuk sneller. Want die machines, als je zo'n premium SSD met 8 gig bij Azure gebruikt, dan is dat lekker snel.
Ja.
En dan 10 uur 's avonds gaat die automatisch uit. Het enige waar je voor moet zorgen, en volgens mij, ik heb het nog niet gehad, is het redelijk veilig. Maar ik zorg in ieder geval dat ik al mijn werk heb opgeslagen en gecommit en gepusht.
Ja.
Dat is sowieso good practice. Dus. Ja. En dan gaat die uit. En dan 's nachts kost het dus ook niks.
Nou ja. Ja, dat is wel nice. Ja.
Zie je al. Maar dat draai ik dus op mijn home server. Ja.
Cool. Ja, ik draai ook van alles. Ja, ik had even mijn ASXI dashboard erbij gehaald. Ik zie dat, en dan kun je ook zien, zeg maar, wat de desbetreffende VM aan CPU gebruikt. En megahertz, dat tellen ze in megahertz. Dat op zich, ja, dat is natuurlijk een percentage vertaald naar het mak. Het maximale van wat je CPU pakt en dan een deel daarvan wat de huidige VM gebruikt en hoeveel geheugen ook. Dus dat valt me op zich wel mee. Ik heb een NAS waar ik dan draai, zeg maar, op Ubuntu. Dat ding doet eigenlijk meer, doet te veel. Maar die NAS, daar staan foto's op, filmpjes en weet ik wat allemaal. Ik ben wel echt niet heel erg georganiseerd. Dus één keer in de zoveel tijd maak ik me boos. Dan weet ik van, oké, ik moet nu echt dingen weg gaan gooien. En wat meer structuur aan aanbrengen. En ik wilde eigenlijk gaan backuppen. Dus de spullen, dus, want ja goed, RAID is geen backup. Maar de spullen die op die RAID, dat RAID systeem staan, wil ik eigenlijk naar de cloud backup. Ja, dan zul jij zeggen, dan moet je niet naar de cloud backup. Maar wel eerst geencrypt lokaal. En dat ik dan op een willekeurige cloud, in dit geval, hoe heet die dienst van TransIP?
Stack,
ja. Moet ik nog gaan doen trouwens? Want ik heb het al, ja, het was eerst gratis en nu niet meer. En nu betaal ik er, weet ik veel, niet eens veel voor. Dus ik moet eigenlijk daar naartoe airsynken. Tenminste, encrypten. Ik wil airsynken, ik weet niet of dat kan met hun. Maar goed, dan moet ik
dat kan niet.
Nou, nee. dus
een alleen webdaf. We hebben nog eens een vrij brakke webdaf.
Ja,
nou, dat dus. Dus even kijken of ik dat wel blijf ondersteunen. Maar goed, dat is die NAS. Ik had een GitLab, die heb ik nu uitstaan, zie ik. Want ik gebruik hem ook eigenlijk nooit. Dat is het fijne. Als je geen resource nodig heeft, dan heb ik ik heb dat ding Dockerhost genoemd. Dat is waarschijnlijk echt zo breed dat ik alles wat Docker is, die flikker ik daarop. Daar draait trouwens ook traffic op. Dus af en toe denk ik, oh wacht, ik heb een websiteje nodig. Ik heb een aantal domeinnamen. Ik zit ook bij Access4All, dus ik heb een statische IP-adres. Dus dat helpt. Dan hoef je niet allemaal met die DDNS, van die dynamische DNS-services te klooien. Dan kan ik bij TransIP gewoon zeggen, oh ja, dit naampje, weet ik veel, hutsiflutsi.nl of zo, verwijs die ook maar naar dat IP-adres en dan kan ik vandaan die dienst eraf nemen. En traffic doet dan automatisch, haalt hij de certificaat op. Dus dat is wel precies wat Rogier ook zei. Dat werkt echt wel nice. Soms moet ik ook wel schelden, want dan heb ik er iets fout gedaan met Docker of ik snap traffic niet. Maar goed, meestal loopt wel los. Dan heb ik dat Ubuntu Unify, op Ubuntu heb ik Unify draaien ook, los. Voor mijn netwerken, de controle daarvan. Dus dan kan ik mooi visueel allemaal zien wat ik allemaal heb draaien. MQTT heb ik draaien, waar ik ongelooflijk veel disk space aan heb gegeven. Ik snap niet waarom. Dan heb ik nog een IoT. De ene MQTT is intern, de andere MQTT is voor naar buiten. Ik weet, die kan ook uit. Want dat gebruikte ik eerst om, stel dat ik met mijn telefoon, nee, niet mijn telefoon, weet ik veel, andere diensten, die kunnen dan vanaf buiten, vanaf het internet, MQTT berichten naar mijn huis sturen. En dan vanuit daar ga ik naar mijn interne MQTT. Dat is een soort van lichte security best practice. Home Assistant voor Domotica. Pi-hole. Dat is voor, hoe heet dat? Jij had het net over Edgard, volgens mij.
Ja. Ik kreeg Pi-hole niet aan de praat in een jail.
Ja, dat kan. Oh ja, dat kan. Ja. Pi-hole is zeg maar, ja, dat ding heet Pi, omdat het meestal draait op Raspberry Pi. Ik heb het gewoon in mijn ESXi-machine draaien als VM. Maar dat zorgt zeg maar dat ik allerlei malware wat tegenhouden op basis van DNS-namen. Dan het verkeer gaat niet meer door. Of alleen ads. Dus dat is op zich wel cool. Wat ook fijn is aan Pi-hole, dat je soms ook kunt zien dat sommige diensten, applicaties, belachelijk veel DNS-requests doen. Ja. Ik denk, oké, waar ben jij mee bezig? Ja, doe eens even normaal. Maar goed, dat heeft ook wel, je krijgt wel een soort van, het betekent niet dat ik de hele dag zit F5 op, maar je hebt soms, kijk ik er wel eens naar van, hey, gebeurt daar niet iets geks? Nou goed, dat. En ik heb Redmail draaien, dat is een voor mail. Dat heeft me best wel tijd gekost om dat fatsoenlijk in te richten, want ik wilde een mailserver hebben. Eigenlijk wilde ik ergens mail hosten, niet op Gmail, Google, en die veilig is. En dan kom je op ProtonMail uit. ProtonMail is echt knetterduur. Als je in je eentje bent, niks aan de hand. Maar ja, goed, dan is het niet goedkoop, maar het is ook niet knetterduur. Maar ik dacht van, weet je, ik heb een karmus.nl domein en ik wil daar de mail voor. Maar voor heel mijn gezin, zeg maar, regelen. Want die jongens worden steeds ouder en die beginnen steeds meer. Oh, ik moet voor Roblox een mailaccount hebben. Mooi, dan wilde ik dat via ProtonMail. Maar dat is gewoon hartstikke duur, want je betaalt gewoon per persoon. Betaal je, weet ik veel, €7 per maand of zo. Ja, dat tikt gewoon aan. Dat vind ik net iets te prijzig. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen. En toen dacht ik, ja, dat is vast iemand die een pakket ervoor heeft gemaakt. Nou, daar zijn een aantal bekenden voor. Redmail is er eentje van. Draait, maar ik wilde ook, ja, dat is ook altijd, ik weet niet waarom, maar waarom ik altijd echt het ingewikkeldste wil. Ik wilde ook dat mijn mailbox geencrypt, zeg maar, opgeslagen werd. En dat is voor mezelf, is dat niet zo'n issue. Alleen je wil ook dat voor anderen dat gebeurt. En het issue daarmee is dat je dan het password, zeg maar, je van de user wil je gebruiken ook om te encrypten, zodat ik, de admin, nooit weet wat het password is. Maar omdat om te automatiseren, ja, dat moet je waarschijnlijk de betaalde versie hebben. En dat zelf helemaal te scripten, dat had ik echt, voel ik net een brug te ver. Dus ik ben nu de enige met encrypte mailboxen.
Maar jouw mail komt dus uit in de meterkast. Dus de mail records?
Ja, van de SMTP alles, hoor. Sorry?
SMTP ook.
Ja.
Oh, je access vooral, mag dat, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Maar dus, heb je daar niet een hoop gezeik mee dan?
Nee.
Nou, als je het goed dicht timmert, dan kan dat,
ja,
best.
Ja, dat ook. Nou ja, sowieso dat dicht timmeren, zeg maar. Redmail, kijk, het moet natuurlijk security-wise, want dat ding draait natuurlijk netjes in een DMZ, dus in een aparte VLAN, dus die server zit niet in mijn netwerk. Dus dat is de eerste concern. Dan heb ik die IDS-IPS dingetjes van die USG Pro. Dus die, ik ga niet zeggen dat alles beschermt, maar er komen heel veel hits langs van, oh, een of andere Russische IP-adres probeert jouw server X aan te vallen. Dan gaat niet helemaal goed, maar ook andersom. Dat is trouwens van buiten naar binnen. Ik bedoel, een firewall houdt van buiten naar binnen redelijk veel tegen. En IDS, dus hoe heet dat? Intrusion Detection. Die doet ook nog best veel. Alleen van binnen naar buiten gebeurt het ook nog. Dat vergeten. Dat zijn natuurlijk al die hele toffe phishing mails. En als je eenmaal malware binnen hebt, ja, dan ben je gewoon een shy. Dan kun je wel een heel mooi fancy firewall hebben. Maar de meeste firewalls die laten, ja, 9 van de 10, misschien 10 van de 10, laten al het verkeer van binnen naar buiten gewoon naar buiten toe gaan. Daar gaan ze echt niet moeilijk doen. Accepten gewoon alles. Heb ik ooit ook eens een keer in mijn ver verleden dacht ik, oh nee, dat ga ik echt niet doen. Ik ga echt alleen maar dingetjes accepteren waar ik van weet dat het goed is.
Little snitch op de Mac.
Ja, die heb ik wel, dat klopt. Ja, dat is wel een hele goede tip. Dat mis ik wel. Ja, dat heb ik op Windows ook wel, maar is op Windows niet zo mooi als op de tegenhanger, als op Mac. Dus dat is sowieso een aanrader, ook trouwens op je Mac om Little snitch te draaien. Maar op Windows heb je ook een soortgelijke die je check ook wat voor verkeer en naar buiten toe gaat. Dat is ook wel grappig trouwens. Je hebt zo'n kaart toch bij Little Snitch. Dus dan kun je zien waar het verkeer van service blablabla naar India of naar België. En ik keek daar af en toe eens op. Ik dacht van, hey, hoezo? Wat heb jij te zoeken in China? Blablabla. Wat is hier van? Dus dat ik echt denk, ja, hier klopt dus niet. Dus, en ik weet niet of dat dan echt iets is, maar dat ik dan gewoon echt denk, nou weet je, dit gaat even uit. Hier vertrouw ik het niet helemaal. Dus dat is op zich wel grappig. Een beetje bewustwording van wat er allemaal gebeurt. Maar goed, die Redmail werkt. Het belangrijkste met mail is dat je niet op allerlei blacklists terechtkomt. En Redmail heeft dan allerlei best practices om te zorgen dat je dan daar niet op komt en dat het geaccepteerd wordt. En dan zijn er tests van, oké, als jij kunt mailen naar Outlook.com en naar Gmail zonder dat je in je spam terechtkomt, dan is het meestal oké. Je moet blijven mailen, zorgen dat je gewoon geen rare dingen doet en dan komt het goed. Want zodra iemand maar jouw Redmail te pakken krijgt en SMTP heeft en denkt, hey, vet, we gaan spam versturen vanaf het cyber. Ja, dan ben je gewoon de sjaak. Dan is je mail, als je IP-adres wordt geblacklist. Dus dat.
Ja, mocht je ooit klaar zijn met Redmail, mocht je er helemaal gek van worden, dan Fastmail is wel, dat heb ik al, ja, dat is echt, echt heel relaxed. En dat is ook nog een beetje betaalbaar.
Ja, precies.
Nee, ik heb gewoon een eigen servertje nog ergens in een rek hangen.
Oh ja.
Maar dat is, ja. Ik kan thuis geen SMTP draaien, want ik heb gewoon KPN-lijn.
Oh ja.
En hiervoor Ziggo, en die pikken dat echt niet.
Nee, dat klopt, ja. Bij jij, Access for All, misschien is Freedom ook inmiddels. Het toffe aan Access for All, je kunt wel zeggen van, oké, draai het dicht. Je hebt volgens mij 5 niveaus.
Ja.
En dan zeg je, oké, draai alles maar, nee, beveilig alles maar. En dan is die SMTP ook, vergeet het maar. En dan kun je steeds meer openzetten. Ik weet niet. Ik draai volgens mij helemaal open. Heel, heel handig om dit net te vertellen.
Maar, ja, als je een IDS tussen hebt.
Ja. Ik maakte me daar eerst echt wel wat meer zorgen. Ik draaide wat meer diensten, zeg maar. Die heb ik nu allemaal uitgezet. Ik denk, ja, dat zal wel. Ik heb toch niet nodig. Ik had eerst ook, dat is ook tof. Access for All is gewoon fijn. En liet steeds meer, er zit langzaam maar zeker steeds meer KPN-saus overheen. Dus dat is een beetje jammer. Maar je kunt ook een /29 subnet. En dan heb je 5 IP-adressen. Eigenlijk 8, maar je kunt er 5 gebruiken volgens mij. Of 6. Dat is wel tof. Kost je €10 per maand. Dat is niet goedkoop, want de IP-adressen. Maar dan heb je dus gewoon 5 of 6 extra vaste IP-adressen. Dan heb ik een tijdje gedraaid. En toen dacht ik, waarom? Want ik kan met die reverse proxy gaat 8 of 9 van 10 keer gaat het ook goed. Het is alleen jammer dat je naar buiten toe gaat. Dus die diensten draaien onder dezelfde IP-adres als waar jij zelf mee naar buiten gaat. En dat privacy technisch vind ik dat dan... Maar goed, dat maakt me nu eventjes... Ik heb andere dingen waar ik me druk over maak. Dus dat... Nee, maar gaaf. Dat zijn echt wel... De dingen die ik draai. Ik vind ook echt serieus echt leuk. Maar dat is een beetje mijn euvel, dat zeg ik altijd. Ik vind echt alles leuk aan computers. En ook dat beheer, ik vind het gewoon handig om te weten, zeg maar. Dat is ook met mijn vorige werkgever, dus met Kubernetes, zeg maar. Dus daarvoor had ik het op 4 Raspberry Pi's draaien. Om gewoon even te kijken, wat is Kubernetes? En ik vind het nog steeds complex, zeg maar. Niet zozeer dat het is... Uiteindelijk, als je het weet, is het niet moeilijk, maar het is best een complex verhaal. En dan leer je echt van, oké, wat betekent dit nou? En hoe kun je dit nou allemaal inregen? Hoe werkt dat netwerken? Dus dat is echt wel grappig, want dan heb je gewoon een soort van clustertje, zeg maar, echt met fysiek 4 losse Raspberry Pi's, niet eens gevirtualiseerd. En dat je het op die manier, dat je ermee speelt. Nou, dan heb je toch, en ik wil niet zeggen een streepje stap voor, maar je hebt op die manier ben je er mee in aanraking gekomen, zonder dat je... Heel, nou ja, trouwens, het kost me redelijk wat geld. Zijn die Raspberry Pi's zijn niet helemaal gratis. Dus dat is echt wel cool. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het heel magisch. Dat vond ik al de eerste keer dat ik toen ik op de hogeschool kwam. En dat iemand zei van, kijk, hier heb je gratis software. Je moet met een FTP-server, ga je erheen en haal je die software. Nou, dat is een volgens mij fast tracker of zo. Ik weet niet, om muziek mee te maken. Dus ja, hier heb je, geef maar een disket en dan zet ik het erop. Ik zat, hé, hoe dan? Hoe kan dat? Dus dat, nou, dat was de eerste stap dat het kon. En toen was het, oh ja, maar als je nou BSD of Linux draait, dan kun je gewoon zelf je FTP-server draaien. Ik denk, en gratis? Ik zat echt, oké. Okay. Nou, toen had ik heb je de smaak om te pakken. En een webserver die je zelf kunt draaien. Alles kon je draaien. Dus het is gewoon gaaf om te doen. En die kennis, zeg maar, de command line van Unix en Linux, die in je vingers hebben, betaalt zich nu gewoon echt 10 keer terug.
Ja, zeker. Ja.
Omdat dat echt wel handig is om dat te kunnen en te weten. En je weet gewoon wegwijzen. Als iemand in een Linux command line dropt, dan weet je in ieder geval waar je wat kunt zoeken. En alles is gelukkig een tekstverhaal. En het is geen registry zoals met Windows. Dus dat is wel fijn. Ja. We zien hier nog meer dingetjes tussen staan. Want ik zie Grafana. Ja, niet dat. Gebruiken jullie dat of doet iemand daar iets mee?
Ja. Wat ik net zei, ik heb... Ik push alle metrics naar... Prometheus en Grafana is dan het grafische schilletje daaromheen. Ja. Dus daar zie ik gewoon hoeveel Hue-lampen er aan zijn. En wat het weer is en wat de opbrengst is van de zonnepanelen en dat soort dingetjes. Ja. Maar ook hoeveel ongelezen RSS-berichten ik heb.
Cool. Ja. Ja, dat is wel grappig, ja.
Ja, en met Node-exporten... Ook ik beheer een aantal andere servertjes en die pushen ook hun metrics naar deze. Dus als daar naar de schijf vol loopt, dan zie je dat. Ik heb de alerting op. Ja.
Okay.
Maar ja, dat gebruiken we bij ons op bedrijf ook. Dus ook hiervoor geldt weer van als je het kent.
Ja.
Het is gewoon handig.
Ja, ja, ja. Ja, je neemt die kennis gewoon mee. Ja.
Ja.
Eens even kijken. Ja, jij noemde Plex even, Ivo.
Ja, ja.
Heb ik ook. Ja, Plex is echt wel magisch iets.
Ja, fantastisch.
Mediaserver, ja.
Ik ben inmiddels, ik heb jarenlang ieder jaar betaald, want ik wil wel maar ik heb nu een lifetime subscription.
Oh, wel. Oké.
Okay. Ja, ik vind het de moeite waard. En ik vind het gewoon super cool dat alle dvd's die ik heb gedigitaliseerd, die kan ik gewoon op mijn telefoon kijken en synken ook. En al mijn muziek. Het is gewoon echt... En waar ze het van doen? Ik heb geen idee. Want er zijn best wel wat mensen die voor betalen. Maar er zit mijn partij werk in wat die gasten doen. Niet normaal.
Ja, dat is... Ja, zeker.
En ik had toevallig deze week... was mijn Plex server gecrashed. Ja, geen idee. Ik denk een database corrupt of zo.
Ja.
Dus ik heb hem opnieuw ingericht. En Maar dan kom je er wel achter dat het wel nadelig is dat je je database niet gebackupt had. In dit geval.
Ja. Maar mis je dan al je metadata?
Nee, dat gaat helemaal weer downloaden. Dus op zich is dat niet zo'n probleem. Maar ik ben wel je progress kwijt. Dus je weet niet meer waar je gebleven bent en wat je wel of niet geluisterd en gezien hebt.
Ja,
echt verschrikkelijk is het ook weer niet. Maar
en, het is een beetje jammer, ja.
Ja, maar goed. Ik vind het gewoon heel fijn om mijn media in te consumeren. En vooral omdat er gewoon elk denkbaar platform is er wel een app voor.
Ja, zeker.
En ik weet, dat is wel echt wel een tijd geleden. Toen was de Apple TV 3 volgens mij. Ja, daar kon je nog geen apps op installeren.
Klopt.
Die hadden dat was wel een leuk trucje wat je dan kon doen. Dan kon je de... Ik meen de iTunes, maar of in ieder geval een app misbruiken.
Ja.
Wat je dan deed, was de DNS aanpassen.
Ja.
En dan wees je dus in plaats van naar de Apple DNS of naar de applicatie van Apple, wees je naar je eigen Plex server. En die ving dat op en die renderde dan zeg maar de data vanuit je Plex, zodat je alsnog je video's van Plex op je Apple TV 3 kon kijken.
Oh, vet.
En dat heb ik echt jaren gebruikt. Dat werkt als een trein.
Ja. Ja, het is echt wel cool. Ja, ik vind het echt magisch. Want het was, hoe zeg je dat? Ik draai het ook echt wel lang. En het is wel, ik heb, dit heel stomme is dat ik weet niet hoe lang het er nu is, maar echt redelijk vroeg in het begin, dat ik toen die lifetime niet heb afgesloten. Die is toen op een gegeven moment veel duurder geworden. En ik dacht iedere keer, ik betaal ieder jaar gewoon één keer en dan zien we wel. Ieder jaar denk ik van, oh ja, ik ga misschien toch die lifetime nemen. Dus ik had eigenlijk al lang lifetime.
10 jaar heb ik dat gedacht.
Ja, precies. Dan had ik het er gewoon uitgehaald. Ja, het was ook een beetje van, oké, ga ik hem nog gebruiken? En ja, maar ja, toch wel. Toch wel. Dus het is, eigenlijk moet ik het gewoon afsluiten. En ook, ik gun het die gasten ook wel.
Ja, nou, dat is het ook vooral.
Ze steken er echt superveel tijd in. En het is heel gebruiksvriendelijk. Ik bedoel, het ziet er gewoon supergoed uit. Ja, nou, dat.
Een Black Friday deals, dan heb je lifetime voor $70-80.
Ja, precies. Dus dat is al te doen. Keer om te, ja, om dat te doen. Ja, en zeker ook, want ze hebben ook volgens mij, dat is ook wel grappig, want ze hebben een Tidal integratie. Dat heb ik, die heb ik aangezien. Ik heb Tidal, zeg maar, voor mijn muziek. Die kun je ook integreren. Dus dan heb je en je eigen muziek die je lokaal hebt staan. En die kun je ook, en Tidal kun je dan ook gebruiken. Dus dat zijn, ze doen volgens mij links en rechts doen ze wel deals. Waardoor ze ook volgens mij een soort van kickback fee of zo krijgen. Ze verdienen vast op allerlei andere manieren dingen.
Live TV kan u ook. Als je een tuner in je machine hebt, kun je gewoon live TV kijken.
Ja, zo ja.
En recordings. En ze hebben nu ook gewoon TV. Maar dat zijn tv-streams van de gratis zenders, zeg maar.
Ja.
Beeldkwaliteit is prima, alleen de inhoud, ja, moet je het maar in kunnen vinden. Maar ja, dat zit er ook allemaal in nu.
Ja.
Dus ik heb ook wel eens met Ambi gespeeld, maar dat is het echt niet.
Nee, dat ken ik niet.
En je hebt nog dat is een heel bekende frontend. Hoe heet die nou ook alweer?
XBMC? Of de voorganger?
Ja,
opvolger.
Kodi inderdaad.
Ja, Kodi, ja.
Maar dat is niet echt een server-client model. Dus dan... Je kan Kodi wel gebruiken om weer met Plex te connecten.
Ja.
En Plex op de Pi. Dat red je met een Pi 2. Ik in de slaapkamer met HDMI. Ja. En de Pi die snapt CEC. Dus je kan gewoon Plex bedienen vanaf de afstandsbediening van je televisie. Ja. En dat draait prima. Plex BMC heet het, geloof ik uit mijn hoofd.
Ja, ja dat die CEC, dat is echt wel gaaf.
Ja.
Dat je dus met de tv, zeg maar, dus via HDMI, dat je dan je eigen afstandsbediening kunt gebruiken om dan dat ding te bedienen. Ja, dat is wel tof. Oké. Eens even kijken. Ja, ik had hier nog een kopje beheer, maar dat ga ik niet backuppen. Jongens, backup je dingen. Ik ga er niet heel lang bij stilstaan. Zorg dat je backupt. Er zijn zoveel dingen over te vinden. Ik weet nu al dat ik niet genoeg backup. Maar goed, dus dan moet ik nog een keer mezelf boos over maken. Zeker mijn foto's, daar wil ik echt, die heb ik wel gebackupt op meerdere dingen, maar daar ben ik echt als de dood voor dat ik die kwijtraak. Maar goed, dat is wel belangrijk. We hadden hier nog een aantal vragen, los vast een beetje. Hoeveel tijd ben je hier aan kwijt? Mijn antwoord is te veel. Ik weet niet hoeveel tijd jullie erin...
Nou, het opzetten, dat heeft veel tijd gekost.
Ja.
En gewoon zorgen dat je hardware stabiel is en... Dat ik met FreeNAS begon, ook gewoon kijken hoe het allemaal in elkaar zit en wat er allemaal kan. En daar ben je echt weken zoet mee voordat je de stap neemt om het ook echt te gaan gebruiken.
Ja.
Maar als het eenmaal draait, ja, in principe hoef ik er niet naar om te kijken, want het kan gaat allemaal wel door.
Ja,
maar het is ook een hobby, dus weet je, ik denk dat ik er toch zeker wel 1-2 uurtjes per week wel mee bezig ben.
Ja, dat is wel herkenbaar. Soms is het even, als ik iets nieuws, net bijvoorbeeld die mail server, dan ben je even een paar dagen even aan het vloeken en dan werkt het.
Ja.
En nu, kijk er eens één keer in de maand of zo een keer naar. En dan valt het wel mee. Dus dat op zich hoeft het uiteindelijk niet veel tijd te kosten. En ik moet ook eerlijk zeggen dat dingen veel stabieler draaien tegenwoordig, lijkt het op, dan dat het was. Dus het is ook heel vaak dat je ook gewoon dingen vergeet. Dat is een voordeel en nadeel. Want als het dan fout gaat, ben je echt de sjaak. Want dan ben je... Ja, je weet het ook echt niet meer.
Nee, je moet het voor jezelf documenteren. Dat is echt wel belangrijk,
ja. Jij, Rogier?
Ja, valt reuze mee. En de tijd die ik eraan besteed, dat is hobby. Wat Ivo ook zegt, dat is gewoon leuk om te doen. En leerzaam. En,
dat is waar.
Hij valt reuze mee. Als het eenmaal draait, dan is het stabiel genoeg.
Ja, de stroom hebben we al gezegd. Kijk, een servertje wat 20 watt verbruikt, juist €40 per jaar.
Ik durf het dus gewoon niet te bekijken. Ik zeg ook gewoon dat het... mijn vrouw die heeft als hobby de vijver met de kooi's. Ik zeg gewoon dat de kosten allemaal gewoon van de vijverpomp afkomen. Ik denk stiekem dat het best wel wat stroom toch nog wel verbruikt, hoor.
Ja, ik heb ook wel zo'n dingetje aan, maar dat is aan mijn gewone computer, niet aan mijn server. Nee, aan mijn server heb ik dat niet. Via de UPS heb je wel een indicatie. Maar dat is niet heel nauwkeurig. Ja, dat is wel nauwkeurig, maar dat zit er misschien 10 watt naast of zo. Dus ik weet al wat het ongeveer kost. En ik wil die andere, dus die upgrade die ik ga doen, want ik heb, dat is ook wat ik ook heel vaak zeg, ik sprokkel wat hardware bij elkaar. En dan kijken of ik een goede prijs voor krijg. Want dat is het mooie is natuurlijk ook. Wat jij ook zei, volgens mij een stukje terug. Dat als je hardware koopt. Stel dat je hardware €200 kost. En je draait die 10 jaar. En je denkt van, oh wacht even. Ik wil het allerzuinigste hebben. En die zuinigere hardware die kost €400. Ja, hoe snel haal je het dan terug, zeg maar. Dus dan die berekening, die afweging moet je wel doen. En daarom hou ik af en toe wel wat tweedehands spullen in de gaten. Van oké, als dat echt heel scherp geprijsd is, ja, dan haal ik het er heel makkelijk uit. Dus ik heb nu een i3 8100 die gewoon bekend staat dat hij heel zuinig is. ECC-geheugen, wat echt duur is, maar die heb ik redelijk tweedehands en goed te pakken gekregen. En dan moet ik even het moederbord strikken. Fujitsu-spul, wat gewoon echt heel zuinig is. Ja, dan als ik dat eenmaal gedaan heb, dan ga ik eens nadenken om even harde schijven te gaan vervangen. Want ik wil naar 2,5 inch schijven, omdat die wat zuiniger zijn. En dan kan die uiteindelijk gewoon de meterkast in. Want het spul staat nu hier. Ja, dat hoor je niet, dus dat is op zich wel fijn. Maar er moet ooit gewoon de meterkast in. Dan zijn we daar. Maar dat doe ik gewoon stap voor stap. Ik bedoel, gaat het niet allemaal Big Bang? Want dan weet ik gewoon, ik ken mezelf. Soms doe ik dat wel en dan koop ik impulsief iets wat voor veel te veel geld. En dat is een beetje jammer. Dus stroom hebben we gezegd. Single point of failure. Ja, dat is wel een ding. Daar zat ik laatst over te denken. Zeg maar, als ik nu wegval of ik ben ziek en er gebeurt iets, dat is wel een beetje een naadje.
Oh, jij als persoon bedoel je?
Ja. Niet als systeem, maar echt als persoon. Want jij bent de beheerder van het huis. Stel, jij bent gewoon ziek of weet ik veel wat. Ja, dat is niet zo heel handig.
Ik ben er nog niet, maar in principe zou het moeten volstaan om dat ding uit te zetten en aan te zetten. Dan start alles gewoon goed op. Als dat niet gebeurt, in het ergste geval kunnen ze geen plek kijken.
Ja.
En de home automation doet het niet.
Ja.
Maar voor de home automation betekent dat eigenlijk alleen maar dat het licht van de trap niet automatisch aangaat. En voor de rest zijn er overal fysieke knoppen voor.
Ja, precies.
En ik zal echt wel eens een keertje een trial run moeten doen. Gewoon alles uitzetten. Ja. Kijken wat ik eigenlijk tegenkom. Want dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Maar dat is denk ik ook gewoon voor de rest van het gezin wel heel belangrijk. En verder, YOLO. Ik bedoel, in het ergste geval, wat ik al zeg, kunnen ze geen plex kijken. En dat is
precies.
Of geen muziek luisteren. Nou ja.
Ja. Ja, dat is bij ons ook wel een beetje... Ja, dat is met home automation, maar dat is natuurlijk een ander onderwerp. Of tenminste, daar kun je helemaal los op gaan. Ja, dat vind ik wel belangrijk, dat je gewoon, ook met die schakelaars, dat je licht aan en uit blijft kunnen doen zonder dat die server er is. Ja. Dus dat je die modus, dat je die gedachte wel vasthoudt. Ja, natuurlijk, de luxe, zeg maar, die mag wegvallen. Dus dat er een lamp niet meer automatisch aan en uit gaat. Of weet ik wel, ingewikkelde logica die je hebt draaien. Van oh, iemand komt in de buurt van het huis, dus laat ik de muziek aanzetten. En het licht gaat bovenaan. Weet ik wat, allemaal van dat soort dingetjes. Ja, dat die er dan niet is. Ja, jammer dan, weet je. Dat is luxe. Maar het huis moet gewoon wel doordraaien. Dus dat is wel een beetje een insteek. Dus dat is ook wel iets waar ik de komende tijd, want ik ga verhuizen, zeg maar trouwens. Het zal eind van dit jaar gaan gebeuren. Dus dat ik dan echt alles echt wel wat robuuster op ga zetten. En dat ik wat minder spielerij. Want ik merk ook gewoon, net zoals ook met bijvoorbeeld Home Assistant, dat stiekem gaat daar heel veel tijd in zitten. Daar begin ik me steeds meer aan te ergeren. Want ik vind ook voor mezelf dat het gebruiksvriendelijker moet zijn gaan worden. En dat is nog niet zo. Want nu is het, ik kan niet van iemand anders in dit gezin verwachten dat hij allerlei YAML-files gaat editen. En weet ik wat allemaal. Ja, kom op jongens.
YAML en, doe je sowieso je ergste vijand niet toe.
Ja, precies. Dus en Home Assistant zelf, de UI is oké. Je kunt er allerlei dashboards voor maken. Maar ja, het is eigenlijk nog niet voor de eindgebruiker. Dus dat... Ja, ik zit er altijd zo van, oké, moet ik dit nog zo blijven doen? Want soms denk ik van, ja, zoek het maar uit. Ik ga gewoon alles met HomeKit doen. En ja, dat is een beetje vloeken. En het is allemaal Apple en zo. Maar ja, dan weet je, dan ben ik van al dat gedoe af. Dus dat soort dingetjes wel. Ik merk wel dat ik gewoon alleen maar de belangrijke dingen wil doen. En soms wil ik wel met dingetjes experimenteren om even te leren. Maar de kritische dingen in huis, die moeten eigenlijk niet meer... het moet geen experiment meer zijn. Weet je, daar ben ik wel een beetje klaar mee.
Maar ga je een huis bouwen, Saber? Of,
Nee, ja, het wordt voor. Het is gewoon een nieuwbouwproject.
Als wij wonen ook in een redelijk nieuwe woning. En we hebben Bush Jaeger, Free at Home, heet dat.
Oh, die ken ik
niet. Dus de schakelaars aan de muur.
Ja.
Dat zijn geen fysieke stroomonderbrekers. Maar dat is een signaaltje naar de meterkast. En dat spreekt gewoon netjes Zigbee of hoe heet dat, de protocol. Ja. En dat snapt ook Hue. Dus het is niet dat als iemand die schakelen uitdraait, dat dus de Hue-lamp zonder elektriciteit komt.
Ja, precies.
Nee,
ja.
Dat spreekt elkaar gewoon netjes. En dat is wel echt heel relaxed. Dus als je nog in zo'n project iets van...
Ja, want we hebben volgens mij busjager, whatever, het schakelmateriaal. Dus dat is wel zo.
Ah, dan moet je even checken als ik jou was. Ja. Maar dit huis is van begin 2018, en toen was het al vrij standaard volgens mij. Dus met een beetje geluk heb je dat. En dan dat scheelt echt.
Ja. Ja, precies. Dus dat soort dingen. Wat ik nu hier heb, dat zijn van die Shelly dingetjes, zeg maar. Dus dat is via wifi. Dus het gaat niet via Zigbee. Want ik heb echt al heel lang Hue. Echt sinds het begin. En het eerste wat ik zei, jongens, hebben jullie over schakelaars nagedacht? Dat was echt in het begin.
Ja, die zijn heel rechthoekig.
Ja, dat. Ja, maar... Ja, maar niks. Ik bedoel, het is leuk dat het steltje nerds gewoon eens in een hok dit hebben verzonnen. Ik zeg maar, wat dacht je van mijn vrouw en mijn kinderen? Ik bedoel, wat standaard you. Je zet die schakelaar uit en je feestje is voorbij. Dus het heeft geen prik meer. Ja, we komen met iets. Toen kwamen ze eerst met die schakelaars, die gewoon, de ene op de 10 vindt ze mooi. Dingen zijn gewoon lelijk, want ze passen bij niks. Dus toen dacht ze, oké, dit werkt gewoon niet. En nu hebben ze volgens mij wel die modules. Je hebt van die kleine modules, die kun je nu wel achter je schakelmateriaal. Maar goed, volgens mij werken ze nog steeds op batterijen, dacht ik. Dus ik dacht, het is wel goed, maar nog niet helemaal. Maar ze hebben in ieder geval erover nagedacht.
Bush Jaeger, Free at Home, bij helemaal klaar. Ja.
Mooi. Ga ik daar eens even naar kijken. Goed, laten we naar de tips gaan. Ik denk dat we genoeg besproken hebben. Ik heb niet eens een goede tijdsindicatie hier. Dat is echt slecht. We zijn al bijna 2 uur bezig, of niet? Bijna wel, ja. Toch?
Ja, zo ongeveer wel, ja.
Ja. Mooi, dat is mooi om naar de tips te gaan. Rogier, want ik zie die van jou bovenaan staan.
Ja, ik heb 2 tips. Containers, Docker containers pak ik altijd van linuxserver.io. Dat zijn gewoon altijd hele up-to-date containers. Goed gedocumenteerd. Ze ondersteunen ook het feit dat als jij als user, als niet-root user de container start, dat dus de files die aangemaakt zijn binnen de container ook van jou zijn.
Oh. Ah.
Dus dat zijn van die kleine dingetjes, die zijn gewoon super handig. En mijn tweede tip is klinkt stom, alleen wat ik in het begin van de aflevering al zei, ik vind het heel fijn om opslag los te zien van, ja, van mijn home server. Dus ik heb gewoon een NAS dat ding staan. En, ja. Server kun je nu kun je met de hamer op slaan. Ik koop een nieuwe en binnen 5 minuten is alles weer zoals, ja, ja, zoals het moet zijn. En vice versa.
Ja, oké, okay, ja, cool. Goeie tips. Ivo.
Ja. Nou, ik had al een aantal van de tips die ik heb bedacht, die heb ik al besproken. Onder andere Plex en Zero-tier. En ook als je midden harde schijven koopt, koop ze bij verschillende shops.
Mm-hmm.
En geef ze een burn-in period. Het Shuken, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Wat misschien
wel... Wacht even voordat je verder gaat. Zero-tier, wat doet het?
Want ze noemen dat een Global Area Network. Het is eigenlijk gewoon een VPN-dienst. Alleen voor jou alleen. Dus het is niet zo dat je een VPN naar buiten toe, zodat je vanuit een ander land komt.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld mijn telefoon en al mijn servers en nog wat andere machines. Die hangen allemaal in dat VPN-netwerk. Mm-hmm. En als ik op straat ben en ik zit gewoon op mijn 5G, 4G-netwerk, dan heeft hij wel een lokaal adres. Dus kan ik eigenlijk alle diensten die in dat netwerk, in dat Global Area netwerk zitten, lokaal benaderen.
Cool.
Ja, het is gratis. En ze hebben gewoon een client. En je kan het ook openstellen. Dus je kan ook andere mensen toegang geven. Ik heb die van mij natuurlijk, omdat het ook allemaal privé diensten zijn, die heb ik dichtgetimmerd.
Ja.
En zeker de moeite zo naar te kijken. Ik ben niet zo'n heel erg netwerkheld.
Nee.
Maar je kan ook een heleboel dingen nog met firewall rules en IP tables en dat soort
grappen. Wat gebruikt voor protocol? Is het OpenVPN of zo? Of is dat, of is het...
Geen idee. Want het werkt. En
ja, precies.
Je maakt een account aan, je krijgt een ID. En het is letterlijk gewoon in een Linux-omgeving doe je... Ik ben ook al van de Debian apt-get install Zero-tier. Ja. En daarna zit Zero-tier cli join en dan het ID. Klaar. En je hebt een interface, een extra netwerkinterface. Die moet hem alleen nog in de portal van Zero-tier moet je hem nog goedkeuren. Want je moet wel aangeven dat hij toegekend wordt. Ja. En nou, binnen 10 seconden krijgt hij een intern IP-adresje en klaar.
Vet.
Het is echt click and go.
Mooi. Ja, cool.
En verder, wat ik altijd wel leuk vind. Ja, jullie kennen hem allemaal wel. Linus Tech Tips.
Ja.
Die heeft al een paar hele mooie episodes gemaakt over self-build storage servers. En ook hoe het fout gaat. Mm-hmm. Er is een eentje, dat is echt een machine met weet ik veel hoeveel terabyte aan filmmateriaal die het begeeft. En dan gaat hij met de fabrikant bellen en dat is echt paniek, maar het is gewoon leuk om te kijken.
Ja. Oké, cool.
Ja, mijn laatste, dat was eigenlijk helemaal niet gerelateerd aan home automation of home servers, maar als je van, dat is een muziektip, als je van drum en bass houdt, ga dan eens naar bassdrive.com. Dat is echt 24/7 shoutcast stream met de beste DJ's. En ik luister het serieus al 20 jaar. Dus de enige manier waarop ik productief kan zijn is met bassdrive aan.
Maar dit is niet jouw ijskast ding.
Nee, die kan ik ook wel verpluggen hoor. Maar dat is iedere vrijdagmiddag vanaf 4 uur op mixcloud.com/live/buttonfreak. Ik zal vast even in de show notes zetten.
Ja.
Dat is niet alleen drum en bass, vaak ook techno.
Oh ja, cool.
En dat is ooit ontstaan begin van de lockdown van thuiswerken. Eigenlijk om collega's de kans te geven om toch het vrijdagmiddaggevoel te krijgen.
Ja.
En het varieert tussen de 8 en de 15 luisteraars, kijkers. Want ik stream het op Twitch en op Mixcloud, kan je kijken ook. En dat is gewoon leuk. En morgen heb ik iets, dus morgen is het toevallig dan een keertje niet. Maar,
Oh ja, zo, oké. Ja, grappig. Maar goed, dat is voor de luisteraars morgen. Als wij het uitzenden, dan is het die dag ben je er wel gewoon. Oké, dat waren jouw tips. Er waren er best wel een aantal. Dan kom ik met één tip. Heeft helemaal niks met service te maken. Dus het gaat om een conferentie voor Next.js. Is een, hoe moet ik het noemen? Voor React-applicaties, die kun je draaien daarmee. En van ontwikkelen er ook mee. Ja, ik vind het heel fijn. De CodeKletsen-applicatie, site is ermee gebouwd. De hele developer experience is gewoon echt Easy peasy. Het is echt super fijn. Ja, nou goed, het, en ze komen waarschijnlijk weer met allerlei interessante aankondigingen. Dus, en je kunt je inschrijven. Dan krijg je een mooie zo'n virtuele ticket. En het is gratis trouwens. Dus je, nou, dat is een tip. Ga erheen.
Ik heb me net ingeschreven.
Ja,
voor de, cool. Ik zag vanmiddag de tickets voorbij komen. Ik ga daar zeker... Sinds deze week Next.js opgepikt. En ik was binnen 2 uur was ik aan het werk ermee.
Ja, ik vind het echt tof, Next.js. Omdat ik heb ook, Gatsby ook geprobeerd. Dat klikte bij mij echt niet. Ik denk, jongens, wat is dit nou voor ingewikkeldheid? Want ik wilde de site en dan wilde ik de RSS feed. We hosten ergens onze podcast. Die RSS-feed wil ik uitlezen om dan de MP3-file erbij te halen, zodat ik die player dan kon laten zien. De gegenereerde pagina. Dus dat wilde ik eigenlijk met Gatsby ook doen. Maar dat was echt allemaal gedoe. Terwijl bij Next was het gewoon React. En een deel draait op de server, zeg maar. Was het of statisch gegenereerd of dynamisch. En je hebt ook nog een mode, zeg maar, dat als je erachter komt dat de content verouderd is, dus jij krijgt toch oude content, dat triggert die, zeg maar, als het ware het updateproces, en de eerstvolgende krijgt een nieuwe pagina. Dus dat is allemaal echt gewoon hartstikke cool. Maar goed, dat moet je maar duik zelf maar een keer in Next.js. En die Next.conf is wel cool. Goed, dat waren de tips. Was leuk. Weer is het is zeker gelieerd aan softwareontwikkeling, naar mijn zin. Want het is niet die uit hacken de hek, maar het is zeker wel iets wat alle ontwikkelaars echt wel een keer moeten over na moeten denken. Om echt draai je server gewoon eens een keer. Doe dat. Dat was stiekem dus ook nog een tip. Dus, maar ik vond het wel leuk om het erover te hebben.
We kunnen een channeltje aanmaken in de Slack voor de mensen die willen beginnen. Kunnen we een beetje support bieden?
Ja, even kijken hoe ze dat... Help! Kun je mijn computer even komen fixen? Oh nee, als dat moet het niet zijn.
Nee.
Kom niet je computer fixen. Je moet het zelf doen. Maar goed, voor tips kun je zeker in de Slack terecht. Goed. Dankjewel jullie alle twee. Rogier, bedankt. Ivo, bedankt.
Ja, graag gedaan.
Was tof. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. De links naar onze gasten, naar Rogier en Ivo, die kun je vinden in de show notes. Dat doen we altijd. Kun je daar gewoon vinden. Twitter, LinkedIn, whatever relevante links. Dus ik denk dat ik even werk heb aan alle links en show notes, zeg maar. hoe heet dat? Netjes in een markdown file neer te zetten. Maar dat komt wel goed. Die kun je natuurlijk ook op CodeKlets vinden. En via CodeKlets kun je ook terechtkomen op onze Slack. En vanuit de Slack kun je ook vragen, mededelingen of suggesties droppen. Kunnen we op reageren. Daar zijn wij trouwens alle drie op te vinden. Dat is wel een goeie. Je kunt ons ook op Twitter volgen. En via LinkedIn maken we ook bekend dat die afleveringen zijn. Om even wat snippets te droppen. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk developers bereiken. En dan hopen dat die ook af en toe eens een keer op onze Slack terechtkomen. Dus oké, dat was hem. Later.
Doei.
Doei. Doei.